Hello?
Dames en heren, de voorvergadering is afgelopen.
Dat is het belangrijkste, wandelgangers.
Hartelijk welkom op deze bijzondere vergadering, want het gaat om onze toekomst en vooral die onder de grond en wat de gevolgen daarvan zijn. Ik ga naar agendapunt 2 en ik zie dat zich niemand heeft aangemeld voor het algemeen spreekrecht en met uw welnemen gaan we dan naar het heikele onderwerp. Standpuntbepaling van de Bergermeer gasopslag en het Rijksinpassingsplan. En hiervoor heeft zich wel iemand gemeld om in te spreken. Dat is de heer Nix. U mag naar voren komen, naar de katheder. En volgens de allerlaatste mededelingen in het presidium heeft u slechts 5 minuten spreektijd. Maar het zal ongetwijfeld gaan lukken. Gaat uw gang.
Daar kom ik een heel eind mee. We willen u toch een paar punten meegeven met betrekking tot het MIT-rapport. En vooral met betrekking tot het verschil dat er bestaat tussen de samenvatting van dat rapport en de inhoud van dat rapport. Wij hebben daar ook nog een paar vragen over en we hebben met op aangeven van de onderzoekers van Boston, van het MIT, een videoconferentie voorgesteld. Laat ik het anders zeggen, zij hebben voorgesteld een videoconferentie te houden waarbij de beide hoogleraren van het MIT en dokter De Lange en dokter Beens van Gasalarm bilateraal met elkaar van gedachten konden wisselen over een aantal wetenschappelijke punten die nog onduidelijk zijn in het rapport. Dat hadden we georganiseerd voor aanstaande maandag. Afgelopen maandag, neem me niet kwalijk, dank je. Afgelopen maandag bij de vuilverbranding, daar hebben ze zo'n installatie. Doen ze kennelijk ook nog andere dingen dan de boel in de fik steken. Maar daar was geen probleem. Alles geregeld. Mailcontact, telefonisch contact met MIT. En iedereen was daar gelukkig mee. Tot de heer Voskuil van EZ een mail gestuurd heeft naar MIT, waarin hij dat eigenlijk verbood. Hoogleraar die heeft het mailtje doorgestuurd aan De Lange, want hij zei: tot mijn verbazing zag ik dat u niet in de CC stond. Nou, wij hebben een ander mailtje gekregen van Voskuil en die zegt: dat mag niet, dat doe je maar niet, want alles gaat via EZ. Nou, dat is toch op zijn minst een beetje merkwaardig dat daar waar het gaat om waarheidsvinding in zo'n rapport, waar het gaat om duidelijkheid over de bevingsrisico's, dat daar dan niet over gecommuniceerd mag worden met de arbiter, hè, dat is het MIT tenslotte, door een van de partijen. Dus we hebben daar zijn daar bijzonder over teleurgesteld en we vinden het ook merkwaardig dat dat niet mag van Voskuil. Ik wil nog even ingaan op het vervolg. Er is door Voskuil gesuggereerd om een expert meeting te beleggen waarbij wij dan ook bij mochten aanwezig mochten zijn. En toen bleek dat vooral ging om waarbij ook aanwezig waren een aantal politici, een aantal ambtenaren, kortom een heel groot gezelschap dat wij gezegd hebben van nou, zo doen we dat niet, we willen eerst één op één bilateraal Gasalarm met MIT van gedachten wisselen over een aantal punten in het rapport. Dus die expert meeting die kan er wat ons betreft prima komen, maar wij doen daar niet aan mee. Niet nadat we met de heren van MIT gesproken hebben. Nog even een paar punten over de inhoud van het MIT-rapport. We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen het rapport tot in details leest, maar wij interpreteren het dat zo, en zo brengen we het ook naar buiten, anders dan TNO in het TNO-rapport vindt het MIT de kans op aardschokken aanzienlijk groter. En er wordt dus nu gesproken over een kans van 1%, waar verder in de samenvatting niets bij stond, maar dat is nu duidelijk geworden, dat is 1% per jaar. Dat betekent dus in de exploitatieperiode 30%, als het 30 jaar is, en mocht het nog langer duren, 50%. dat is een dubbeltje op zijn kant. Hè. Dat is een enorm risico. Dus wat dat betreft terecht de beslissing van het voorstel van het college om de bevolking van Bergen daar niet aan bloot te stellen. Dan gaat het MIT nogal duidelijk om met het model dat gebruikt wordt, het rekenmodel, het geomechanisch model dat gebruikt wordt om de kans op bevingen te berekenen. En in feite zeggen ze dat het TNO-rapport daarop het verkeerde model gebruikt. Nou ja, dat is nogal wat. Ze maken in feite de kachel aan met dat TNO-rapport. En in de samenvatting van het rapport staat doodleuk dat het TNO-rapport bevestigd wordt door MIT. Maar niets is minder waar. Integendeel. Ook het opnieuw oppompen van het veld zou leiden tot stabilisatie. Ook dat wordt door het MIT volledig onderuit gehaald. De grote drukveranderingen en de snelheid waarmee dat gebeurt, zal de kans op bevingen veel en veel groter maken in plaats van dat het stabiliseert. En voor uw begrip, tussen 72 en 2007 is het met 7 bar per jaar leeggehaald. En het wordt straks gevuld, met, als je dat in dezelfde tijd zou doen, met 140 bar per jaar. Hè, dat gebeurt dan weliswaar in 3-4 maanden. Maar dat zijn 20 maal grotere drukverschillen en MIT zegt de snelheid van drukverandering is bepalend voor de kans op een beving. Ja, en dan tot slot wil ik nog even wijzen op een verschil in tekst in een koninklijk besluit dat 31 oktober 2008 genomen is over dit veld. Daarin wordt gesproken over een openbaar belang, terwijl in het RIP wordt gesproken over een groot maatschappelijk belang als bijdrage tot de leveringszekerheid. Met andere woorden, de tekst uit het RIP en die van het koninklijk besluit dat eraan vooraf gaat, die zijn niet hetzelfde. Wij willen met deze gegevens vooral die de resultaten van het MIT-rapport toch de publiciteit zoeken. En we willen daar in de breedste zin van het woord aandacht aan schenken. En we dachten dat het misschien goed was voor u om te weten dat wij dus nu die weg gaan kiezen. En uiteraard zullen we ook de landelijke politiek wat wij nodig achten, informeren daarover. Dank u wel.
Hartelijk dank. Blijft u nog even staan, want wellicht zijn er nog vragen. Ja. Even kijken, meneer Van der Leij.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag. En gaan we volgende. U zei net van, er komt een expert meeting en daar willen wij niet aan meedoen. U wilt een gesprek 1-op-1. Maar u zou toch zo'n gesprek kunnen houden en dan zou de rest daar toch, laten we zeggen, als toehoorder bij kunnen zitten. Wat houdt u tegen om aan zo'n expert meeting mee te doen? Dat is mij niet helemaal duidelijk.
Ja, het is helemaal duidelijk. We willen wel eens zo'n expert meeting meedoen. Dat is het probleem niet. Maar niet nadat de heren De Lange en Beens gesproken hebben. En dat willen we wel 1-op-1. Daar willen we niet Jan en Alleman bij, dat die daar ook nog wat vragen bij tussendoor kan stellen. Daar willen we gewoon 1-op-1 een gesprek waarbij zij bilateraal gewoon de vragen kunnen stellen, elkaar kunnen bevragen en de antwoorden nog eens kunnen doorpraten. Als je dat doet met in een zaaltje met 10, 12 mensen, dan is dat gaat in het Engels, dus dat is niet zo heel erg zinvol, denken wij. Maar wij denken dat we er ook recht op hebben. Wij begrijpen niet waarom EZ zo bang is dat deze wetenschappers met elkaar een wetenschappelijke discussie hebben over zoiets belangrijks als het second opinion voor dit plan.
Die expert meeting is toch juist wetenschappers onder elkaar. En daar kan toch een club bij zitten die alleen maar toehoort, die niet deelneemt. Waarom zou zo'n expert meeting die u dan wilt niet in het, laten we zeggen, semi-openbaar kunnen plaatsvinden? Dat snap ik niet zo goed.
Die meeting zou nog wel in het openbaar plaats kunnen vinden. Maar wat EZ nu voorstaat, is een bijeenkomst waarbij deskundigen van EZ... En ja, we weten ongeveer wel wie dat is. Dat zijn niet de wetenschappers van MIT, maar de experts van EZ. Voorlichting geven, want zo staat het letterlijk in de uitnodiging. Voorlichting geven aan raadsleden. Drie, ik kan het u wel precies zeggen hoor. Drie raadsleden van Bergen. Een aantal mensen van Hello van Alkmaar. Kijk, en daar beginnen, dat doen we niet nadat we eerst met de heren van het MIT gesproken.
Ik begreep uit de voorlichting vorige week van EZ dat er een expert meeting met mensen van MIT zou komen.
Nou, dat hebben we hem gevraagd en dat is niet de bedoeling.
Heer Rietbrink.
Ja, u geeft een toelichting op die 1%, de intrigerende 1% in het rapport. En u zegt dat het nu duidelijk is geworden dat het gaat om 1% per jaar. En ik vroeg me af waar u dat op baseert, want dat kon ik zelf ook niet uit het rapport halen. Maar u heeft blijkbaar informatie die ik niet heb.
Het komt uit een KNMI-rapport van 2004. Daar is dat uitgerekend. En daarin wordt door MIT gebruikt. De meer gedetailleerde gegevens, die hebben we. Ik wil ze wel even opnoemen, maar de kans op een twee keer zwaardere beving ten opzichte van een theoretische beving van 3,7, die dus vier keer zwaarder is dan 3,5, was in de winningsfase 1. Keer in de 200 tot 400 jaar, bij een looptijd van het project van 50 jaar, is de kans dus 50/200ste of 50/400ste. En dat is 25 tot 12%, gemiddeld 17%. Dat is het rapport van het KNMI uit 2004. En die 1%, die wordt, dus moet ik even kijken waar die precies... staat, die is, ja, moet even de goede lijst hebben, maar in ieder geval, het is een, oh ja, hier heb ik, ja, het is het, dat is ook een KNMI-rapport uit 2004, waarin die 1% genoemd wordt per jaar, en dat heeft het MIT overgenomen. En in de summary staat 1% zonder meer. En daar wordt niet gezegd 1% van iets of 1% per iets. Nou, 1%, ja, dat klinkt natuurlijk wel lekker. Minder dan 1%. Hè? Dat klinkt wel aardig, maar als je niet zegt waar het van is of in welke tijd, dan heeft het geen enkele relevantie. Dus het staat in het, en ik kan het gegevens van, die, van het rapport wel, kunnen we wel even doorgeven. Maar het is het KNMI-rapport 2004. En daar wordt het Roswinkel en Bergen-Meerveld wordt daarin in genoemd als seismisch extreem gevaarlijke velden. En het Roswinkelveld is door de noordelijke provincies in het rapport van 2008, wat ze gemaakt hebben, die diepe potentieelstudie, diepe ondergrond, is daarvan gezegd, daar moet mee ophouden, daar moeten we niks meer aan doen. En sindsdien zijn daar ook geen bevingen meer geweest. Dat zou je voor Bergen ook moeten doen.
Ik wou daar eigenlijk even op inhaken, op die 1%. Want u geeft aan dat als het 1% per jaar is, dat het 30% in 30 jaar is en 50% in 50 jaar. Volgens mij maakt u dan een rekenfout. Want anders was ik namelijk al lang winnaar van de staatsloterij.
Ik weet niet hoe u met een aardbevingsrisico een staatslot wilt winnen. Maar ik begrijp het niet. Als het risico 1% per jaar is. Het is geen...
Maar het wil niet betekenen dat het optreedt.
Nee, het is een kans van 1 op 100. 1% is 1 honderdste. Ieder jaar weer.
Nee.
Kijk, elke dag, elk jaar is er een kans van 1%. Nou, en dat is 50 jaar lang. Dan moet je dat toch optellen? Oh, dat hoeft niet. Oh, nou ja, nee, dan, nee, goed. Dan, wat wilt u er dan mee doen? Van elkaar aftrekken? Oh, ja.
Dames en heren, u trekt gewoon uw conclusies. We gaan nu verder naar de volgende vragensteller. Mevrouw de Ruiter. En graag een kort antwoord, meneer Nix, en niet uw spreektijd stiekem verlengen. Mevrouw Hobbelt, nog één vraag.
Ja, nog even over dat contact wat u graag wilt met het MIT. Ik begrijp van u eigenlijk dat het MIT niet meer te bevragen is door ons in Nederland, door u in Nederland. Dat ze ook niet deelnemen aan de expert meeting, dat we het met de schriftelijke stukken moeten doen.
Hey, de MIT is aan alle kanten bereid om met de mensen van Gasalarm van gedachten te wisselen. En het liefst met een videoconferentie of met een doordat een van de heren hier naartoe komt. Dat is beide door EZ geweigerd. Maar dat betekent niet dat de vragen die wij nog hebben, dat die niet gesteld worden aan het MIT. Maar Voskuil heeft daarvan gezegd, dat mag alleen via mij. Nou ja, en dat is natuurlijk toch wel wat erg...
Wat is dan de argumentatie daaronder, dat het alleen via hem kan?
Nou, hij kijk, nou, als u gewoon wil weten wat wij ervan denken, dan denken we gewoon dat hij bang is dat uit die vragen nog een veel schadelijker situatie kan ontstaan dan dat er nu al geschetst is met betrekking tot de kans op bevingen. En dat willen ze niet. Dus hij wil daar de regie op houden. En we mogen niet alles vragen. Want dat moet via EZ. Dat is bij de formulering van de opdracht is dat ook gebeurd. We hebben daar vragen over, aanvullende vragen gesteld. En die hebben we via EZ bij MIT terecht, zijn die bij de MIT terechtgekomen en niet rechtstreeks. Dus EZ houdt daar aan alle kanten de rem op. En dat vinden wij eigenlijk onaanvaardbaar.
Hartelijk dank. Ja. Waren er nog vragen? Ja. Nou, heer Kaartman.
Ja, nog even een vraagje. Want u zegt die vragen kunnen niet rechtstreeks aan MIT gesteld worden. Het moet via EZ. Maar zijn er al voorbeelden van vragen die EZ dan achterhoudt? Of speelt EZ ze wel door?
Ja, die zijn er natuurlijk. Als ja. Dat... nee, EZ houdt vragen tegen en... bepaalde vragen werden ook bij de opdracht werden die niet meegenomen. En daar hebben wij naderhand zelf nog een telegram aan de minister gestuurd van wij hebben nog een aantal aanvullende vragen en die willen we dat die meegenomen worden, maar daar hebben we alle mogelijke moeite voor moeten doen. En dan nog zijn de vragen niet één op één overgenomen, maar zijn er vragen veranderd. Dat inderdaad. Nou ja, dan mag je aannemen dat dat met de antwoorden ook gaat. Gelukkig is het mailcontact en het telefonisch contact met MIT van die aard dat we ook contact met ze kunnen hebben. En zij ook met ons. Alleen, dat heeft natuurlijk geen formele status.
Ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Dus, maar het is niet mogelijk om te zeggen van bestuurders naar MIT, in kopie naar EZ... En andersom, dan...
Dat is gebeurd. Nee, dat hebben we gedaan. Dat is gebeurd. Maar kijk, u moet goed begrijpen, op het moment dat het hoofd van dat bureau, dat is trouwens een Hollander, Van Hilst, professor Van Hilst, dat die een mail van Voskuil krijgt van ik wil alleen maar communiceren, dat je communiceert via mij, ja, dan wordt het voor hem ook wel moeilijk om om rechtstreeks mailtjes te sturen.
En niks, hartelijk dank. Dames en heren, gaan we nu over tot de behandeling van dit agendapunt. Het college heeft u een voorstel gedaan. En dat gaat erom dat het voorontwerp Rijksinpassingsplan Bergermeer Gasopslag als voldoende of onvoldoende gekwalificeerd wordt door het college. En daar mag u van zeggen wat u ervan vindt. Ik ga eventjes naar meneer Haring.
Ja, voorzitter, dank u. Gisteravond hadden collega Van der Leij en ik een uur lang een interview over de gasopslag voor Radio TV 80. Bij ons genoemd Omroep Danny. Vanwege de aard van het programma, het is een praatprogramma en het medium, wat toch wel betekent vrij blijvend luisteren, moesten wij ons wel beperken tot de essentie van de gasopslag. Waar gaat het om? Waar komt het vandaan? En wat zijn de gevolgen? Dat hebben we gedaan en ik realiseer mij daarbij dat ook de Raad zich tot de essentie moet beperken. In november 2007 was er de eerste informatiebijeenkomst van TAKA. En daarna kwam die heel belangrijk in september 2008 in de Boekelenmeer. En daarvan heeft hij allemaal een verslag ontvangen. En sindsdien is het hard gegaan. We zijn van een gewenste opslag voor piekgas at 3 miljard kuub gegaan naar een opslag van 9 miljard kuub. En nu is het zelfs 16,8 miljard kuub voor handelsgas. Vooral kwamen er in de afgelopen periode veel technische opmerkingen los. Stichting Gasalarm 2 heeft hierbij uitzonderlijk veel en goed werk verricht. En via de TNO en KNMI rapporten en enkele onderzoeken kwamen we aan bij het MER. Daarna aanpassingen op het MER, tweemaal. Vervolgens second opinion van het MIT en daarna het ontwerp RIP. Waarin dus door het ministerie uitvoering gegeven gaat worden aan de bestemmingsplannen die normaliter door de raad zouden moeten worden vastgesteld. Dat mogen we nou niet, we mogen er alleen een zienswijze op indienen. De discussie gaat nu ineens over de hoogst mogelijke aardbeving, over breukvlakken, verzakkingen en zelfs hoogfluxreactoren, over hindercirkels in de Boekelenmeer, waardoor er tot 300 miljoen euro schade kan ontstaan. Beste mensen, dit zijn allemaal afleidende discussies. Wij zeggen dat al minstens anderhalf jaar er worden met dit plan in deze omgeving onaanvaardbare risico's genomen. Risico's die wij, hoe je ze ook berekent of vertaalt, als raad en college nooit voor onze verantwoording kunnen en mogen nemen. Wij zijn gekozen door de bewoners om optimaal voor hun belangen op te komen. En u mag gemeentebelangen hierop afrekenen. En ik weet zeker, niet alleen gemeentebelangen. Over het besluit van vanavond. Wij hebben grote waardering voor het stuk dat nu voor ons ligt. Ook voor onze portefeuillehouder, die de moeite heeft genomen om zelf het MIT-rapport te vertalen en de feiten naast elkaar te leggen. En eveneens voor de manier waarop de wethouder de mening van college en raad naar buiten brengt, als een heer. Maar tegelijkertijd zien we grote gevaren. Per ongeluk kwam in de krant dat alles nou maar naar het MOB moet, om de problemen in de Boekelenmeer te vermijden. Die stelling van Alkmaar blijkt onjuist te zijn weergegeven. Ook de mensen van de Boekelenmeer zelf, die willen het probleem absoluut niet doorschuiven naar het MOB-complex. Er wordt door hen zelfs gezegd, blaas het hele plan er maar af, want het kan hier niet. Toch liet gedeputeerde Jaap Bond zaterdag in de krant noteren dat hij van mening is dat EZ heeft verzuimd de mogelijkheden te onderzoeken om niet alleen de puttenlocatie, maar ook de gasafhandelingsinstallatie op het MOB te plaatsen. Afgelopen zaterdag. Weer een foutje. Ons standpunt was en is, er is geen sprake van een meest milieuvriendelijk alternatief. Elk alternatief hier is milieu-onvriendelijk. De twee locaties hier kennen vrijwel identieke eigenschappen. Lees ook pagina 20 van het RIP, daar staat het ook aangegeven. Straks, vanavond, gaan wij het concept van de provinciale structuurvisie bespreken. En daarin staat dus heel duidelijk dat de provincie pertinent uitgaat van het behoud van de natuurwaarden en de bescherming van de weidevogels. Dus de provincie is het blijkbaar toch met ons eens. Mede daarom denken wij dat er in het voorgenomen besluit misschien nog iets kan worden gecorrigeerd. Het gemeentebelang vindt dat bij punt 1, waar staat als voldoende te kwalificeren, wellicht beter kan staan af te wijzen. Het voorgenomen besluit is dat, hè? Ja. En dan staat er A, en daar zou wat ons betreft nog achter kunnen. Wij zijn van mening dat op basis van de gehele argumentatie er niet gesproken kan worden van een meest milieuvriendelijk alternatief. En tenslotte denken wij dat wij niet in Bergen geconfronteerd hoeven te worden met de problemen die er zich afspelen, de Boekelermeer. Dus wat ons betreft, ook voor de duidelijkheid, kan punt C uit het voorstel, uit het voorgenomen besluit, vervallen. Dank u, voorzitter.
Hartelijk dank. Heer Hiebrink.
Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, het was vorige week in onze ogen een beschamende vertoning, de voorlichting van EZ. Maar misschien is dat wel omdat dat een spiegel is van de inhoud van het Rijksinpassingsplan. De argumentatie is eenzijdig, onvolledig en op bepaalde plekken zelfs onjuist. En waar er een afweging moet worden gemaakt, valt deze consequent uit in het voordeel van het voorkeursalternatief van TACA. Wij maken daaruit op dat de minister in het EIP niet als belangenafweger optreedt, maar als belangenbehartiger van TACA. En daarom steunen wij ook het standpunt van het college dat alle mogelijke bestuurlijke middelen moeten worden ingezet om tegen het voorontwerp EIP in te gaan. Wij zijn ook blij dat dat een gezamenlijk standpunt is van de vier gemeenten. En om maar even meteen te reageren op het standpunt van de heer Haring. Wij denken dus ook dat het van essentieel belang is dat de Boekelermeer wel wordt genoemd. We hebben een aantal vragen en opmerkingen bij de tekst in het raadsvoorstel. En die hebben er eigenlijk vooral betrekking op dat we vinden dat het college een aantal keren niet scherp genoeg is. En die hebben vooral betrekking op de afweging die wordt gemaakt tussen het meest milieuvriendelijke alternatief en de loterijlanden. Allereerst stelt het college op pagina 3 dat in het Rijksinpassingsplan zou staan dat een van de argumenten om niet te boren vanaf het NOP-complex is dat dit boortechnisch niet mogelijk zou zijn. Wij hebben deze passage niet kunnen vinden in het Rijksinpassingsplan en vroegen ons af of het college kan aangeven waar dat staat. Het staat in ieder geval niet op de centrale pagina waar de afweging wordt gemaakt. Ten tweede, naar onze mening heeft de commissie voor de MR zich wel degelijk expliciet uitgesproken over de vergelijking tussen het MOB-complex en de loterijlanden voor wat betreft het milieuvoordeel in de aanlegfase. In het MR staat letterlijk dat het meest milieuvriendelijke alternatief ook tijdens de aanlegfase bestaat uit het alternatief MOP. En de commissie verwerpt daar expliciet het standpunt van TACA dat beide locaties in de aanlegfase ex aequo zouden scoren. Onze vraag is of we deze passage uit het rapport van de commissie voor de MR verkeerd hebben begrepen. En anders lijkt het ons belangrijk om dit toe te voegen aan de zienswijze. Bij bespreking van de geluidsbelasting, een ander belangrijk punt in de afweging tussen NOP-complex en loterijlanden, wordt niet aangegeven, er wordt eigenlijk ingegaan op de geluidshinder voor de natuur, zal ik maar even zeggen, maar er wordt niet ingegaan op de geluidshinder voor omwonenden. En daarvan geeft de commissie voor de MR expliciet aan dat die geluidsbelasting aanzienlijk groter is op de loterijlanden dan op het NOP-complex. En we zijn van mening dat dat ook in de zienswijze zou moeten worden vermeld. We vinden ook dat er expliciet aandacht moet worden gevraagd in de zienswijze voor het ontbreken van enige verwijzing naar het verloren gaan van bepaalde natuurwaarden. Want die zou eigenlijk in de afweging natuurlijk meegenomen moeten worden en dat doet het ministerie niet. Tot slot hebben we nog een vraag over het gestelde op pagina 4. Dat gaat over de veiligheidsrisico's en die inmiddels beruchte 1%. Het college spreekt daar over een veiligheidsrisico van 10-2, zal ik maar even zeggen. Dat is weer een technische verwijzing. Ik zou het college graag willen vragen om dat kort toe te lichten. Tot slot heb ik nog een opmerking over de economische haalbaarheid van het project. Het college geeft terecht aan, naar mijn mening, dat elke onderbouwing voor de constatering dat de economische haalbaarheid van het project in gevaar zou komen bij een extra investering van 120 tot 180 miljoen ontbreekt. We hebben vorige week van de ambtenaar van Economische Zaken begrepen dat die onderbouwing er wel is, maar die is in ieder geval niet bij ons bekend en ook nog niet doorgestuurd door het ministerie van Economische Zaken, ook al is dat vorige week in ieder geval toegezegd dat ze daar uitsluitsel over zouden geven. Dus dat is tekenend. We hebben ook aandacht gevraagd voor het feit dat het oorspronkelijke investeringsbedrag voor de aanlegkosten van het project telkens op 800 miljoen werd geschat, maar nu in het EIP 700 miljoen wordt genoemd. Met ons gezonde verstand, en meer hebben we niet, begrijpen wij niet dat als er in het oorspronkelijke investeringsplan rekening wordt gehouden met 800 miljoen en dat bedrag nu blijkbaar iets lager uitvalt, dat een bedrag van 120 tot 180 miljoen opeens de economische haalbaarheid van het project in gevaar zou brengen. Het feit dat er geen bedrijfseconomische gegevens beschikbaar zijn, maakt dit soort uitspraken volstrekt oncontroleerbaar. Op basis van de gegevens die we nu hebben, concluderen wij dat de minister waarschijnlijk gezwicht is voor Taka, die bij een extra investering van 120 tot 180 miljoen misschien de stekker uit het project zou trekken. Die afweging is natuurlijk aan Taka. De minister zou zich echter niet alleen moeten laten leiden door dit soort bedrijfseconomische overwegingen. Aangezien ze dat duidelijk niet heeft gedaan en consequent de risico's bagatelliseert van gasopslag in de Bergermeer, zijn wij van mening dat Bergen zich duidelijk tegen de gasopslag moet uitspreken. Dank u wel.
Hartelijk dank. Mevrouw De Ruit.
Dank u wel, voorzitter. In grote lijnen kan ik me natuurlijk helemaal vinden in wat links en rechts van mij gezegd is. Ik moet ook aansluiten bij de Hietplink als het gaat over de Boeklemeer. Ik vind wel degelijk dat dit punt hierin thuis hoort, want we zitten in een regio. En als het om de Boeklemeer gaat, zijn de plannen van EZ daar zeer ingrijpend voor wat betreft de werkgelegenheid te plaatsen. De werkgelegenheid die Taka gaat brengen zal van korte duur zijn. En de werkgelegenheid die voor lange duur verloren zal gaan is enorm. Dus ik denk dat we dit punt absoluut erin moeten houden. Een ander punt is dat ik ook erg blij ben met dit stuk. Ik wil ook absoluut de wethouder complimenten geven. Ook voor zijn hele optreden hierin. We zijn hier heel erg blij mee. En ik vind het ook fantastisch. En ik denk dat we daar ook heel veel sterker in staan als we als alle vier gemeenten samen optrekken hierin. Voor ons als Bergenaren en voor ons als raadsleden van deze gemeente staat natuurlijk voorop dat wij dit risico wat ons tot nu toe echt onbekend is, laten we daar gewoon eerlijk over zijn, we weten niet met zekerheid wat ons te wachten staat. En dan mag je gewoon als raadslid niet zeggen, ga je gang maar. Dat kun je gewoon niet doen. Dus het is duidelijk, wij zijn tegen die gasopslag en het herhaaldelijk vullen en winnen van het gas in dit gebied. Daar kun je een heleboel argumenten bij verzinnen. Je kunt de natuur erbij nemen, maar ik denk dat de zekerheid, het risico, dat toch voorop moet staan en in onze overwegingen als raadsleden. Wij zouden ook graag voor willen stellen, als ik de tekst enigszins zou mogen amenderen, dat wij de punten A, B, C en D iets anders rangschikken. En namelijk dat punt B punt A wordt. Want wij vinden dit van één voor ons als raad eminent belang. Dit is ons belang. Het kan best zijn dat Alkmaar punt C als A noemt. Kan ik me heel, heel goed voorstellen. En dat moet ook mogelijk zijn. De eindconclusie van ons alle vier gemeenten zou moeten zijn, beste mensen, beste EZ, kijk in den landen. Kijk of er niet ergens een anders een veiliger opslag mogelijk is. En zolang u ons daarvan niet kunt overtuigen dat het dat niet is, weigeren wij mee te werken aan uw plannen om hier een gasopslag te realiseren. Dank u.
Hartelijk dank. Heer Medendorp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben groot respect voor het zorgvuldig ingenomen standpunt verwoord in het voorgenomen besluit. En sluiten ons aan bij het uitvoerige commentaar en de vragen van GroenLinks. Dat was de reactie, onze reactie. Dank u wel.
De heer Van der Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, er is net al het nodige gezegd natuurlijk. En wat ons betreft inderdaad ook zou je kunnen zeggen dat de aanscherpingen die net genoemd werden, die zouden heel goed meegenomen kunnen worden. Want kijk, we hebben hier een vierpuntenbesluit, maar ik begrijp dat dat verwoord wordt in een uitgebreide zienswijze in een brief. En er komt een onderbouwing onder, die staat gedeeltelijk natuurlijk in de pagina's die wij bij het stuk gehad hebben. Maar zoals door de Hiedink is gezegd, kunnen daar nog wel wat scherpe nuances ingebracht worden. En of dan A, B of C of D bovenaan staat, net welke insteek je daarvoor kiest als je eerst het gebaar. Kijk, er zijn natuurlijk constant twee componenten. Het is en het, laten we zeggen, de risico's die er zijn, de veiligheidsrisico's en de ruimtelijke component. En die ruimtelijke component die lijkt nu door een verschillende opstelling van zowel, wat net al door de herhaling werd aangehaald, van de provincie uit, vanuit de gemeente Alkmaar is er iets geroepen. Dat is weer gerectificeerd. Ik ben benieuwd wat de provincie in zijn reactie zet. Lijkt dat de provincie dus iets anders gaat doen. Dus die ruimtelijke component is net zo belangrijk. En in het RIP staat, en natuurlijk het risico is, zoals het in het stuk staat, als wij pleiten voor de puttenlocatie op het MOP-complex, dat ze zeggen, nou ja, oké, dan gaat de gasbehandelingsstation er ook heen. En dan kost het wel meer boren, maar dat zei meneer Van Taken vorige week, dan besparen we ettelijke tientallen miljoenen in het niet leggen van dure leidingen tussen loterijlanden en het complex in de Boekelmeer. We moeten twee hele grote pijpleidingen heen voor hoge drukgas en dat scheelt tientallen miljoenen als ze dat niet hoeven te doen. Dus dat is geen probleem, dan doen we alles daar. Alleen staat er dan in het Rijksinpassingsplan, misschien moeten we dat nog herhalen in onze zienswijze, dat we daar heel erg mee instemmen, op bladzijde 21 staat, de onderzochte geïntegreerde locatie op het MOP-terrein is niet gekozen als RMA-locatie. Dan komt het, schrijft de minister, omdat de vestiging van een grote industriële installatie in de groenbelangrijke omgeving dicht bij berg niet passend wordt gevonden. Ik denk dat we dat nog eens goed moeten aanhalen, dat we daar volkomen mee eens zijn en dat we blij zijn dat de minister dat geconstateerd heeft. Want het risico zit er natuurlijk in dat als wij pleiten nu voor de putten naar het MOP-complex en dat ze dan de rest er maar bij schuiven. Maar de minister zegt zelf, nee, dat kan niet. Dat is onacceptabel, schrijft ze hier. Nou, het lijkt me goed dat we daar nog even de nadruk op wijzen, dat we haar nog aan herinneren dat ze dat heeft gezegd in het voorontwerp. Dat we niet later via een achterdeur het idee van gedeputeerde staten de gemeente binnengeschoven krijgen. Dus wat dat betreft denk ik dat het belang is dat we dat die ruimtelijke component ook in de brede uit nutten in de hele reactie die we doen. En natuurlijk het veiligheidscomponent, dat is evident en dat moet ook nadruk krijgen. Prima als we daarmee beginnen, want dat is misschien nog wel het belangrijkste waar wij iets over kunnen zeggen. Tot zover.
Hartelijk dank, heer Hiedbrink.
Ja, misschien niet zozeer een vraag aan meneer Van der Leij, maar wel om in ieder geval voor mij misverstanden te voorkomen. Ik heb het besluit zoals het nu voor ligt expliciet niet zo gelezen dat wij pleiten voor de puttenlocatie op het MOP-complex. En dat zou ik graag nog even herhaald horen door het college. Want volgens mij is dat niet wat erin staat en er is wat onduidelijkheid over, omdat daar ook al het een en ander op de mail over heen en weer ging. En ik, omdat meneer Van der Leij nu weer zegt, denk ik dat het is toch goed dat het college daar nog even iets over zegt straks.
Hartelijk dank. De heer Zwart.
Ja, dat is een onderwerp waar al aardig wat over gesproken is. Wij zijn op zich geen tegenstander van gasopslag. Ook niet als het eventueel hier bij ons onder de grond zou moeten. Alleen wij vragen toch wel begrip voor de onzekerheid die er eigenlijk is. Wat betreft de techniek en de risico's op het gebied van gasopslag. En deze zouden eigenlijk weg moeten worden genomen. En daarom verbaast ons eigenlijk ook wel enigszins dat EZ weinig oren heeft voor mensen met kritische vragen. En dat verbaast ons wel. Of ze willen deze niet beantwoorden of ze durven het niet. Dat is een beetje onduidelijk. Anderzijds is het natuurlijk wel, het is voor ons niet alledaagse kost. Het is niet ons vak. We zijn er, hoe vaak zullen we hier ooit mee te maken krijgen? Dus we moeten ons denk ik ook niet helemaal wild staren op iets wat wij niet weten. Desmin blijft wel die vraag, of de opmerking staan, dat als EZ vragen krijgt en of dat gasalarm met het MIT een overleg wil, dat dat niet wordt gehonoreerd. Dat is dan, vind ik, toch wel een kwalijke zaak in deze tijd van democratie. Anderzijds is het, ja, kan ik ook niet helemaal wordt het ook niet weggenomen dat het tot nu toe eigenlijk geluisterd wordt naar ons. In die zin dat EZ houdt eigenlijk vast aan het plan zoals dat al eerst instantie hebben gepresenteerd. En ondanks dat er heel veel reactie en heel veel teweeg is gebracht in de regio en in deze gemeente, weet op dit moment EZ niet te wijken. En daarom kunnen wij ons ook wel enigszins vinden in de beargumentering zoals die nu ook in de brief staat, het voorgenomen raadsvoorstel door het college. Ja, de puttenlocatie. Op zich zijn wij niet echt een tegenstander van een puttenlocatie op het MOB. Maar volgens mij moeten we daar nog eens met z'n allen zo direct van gedachten over wisselen.
Dank. Heer Kraakman.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, Bobbes die stelt zich op het standpunt dat we toch beter in gesprek kunnen blijven. Omdat we natuurlijk ook de kans lopen dat de argumenten om dit RIP af te wijzen ook kunnen worden gebruikt om een nieuw RIP op te stellen. Waarin dus ook die combinatie mogelijk is op het MOB-terrein. Alles bij elkaar. En via zienswijze kunnen we bijvoorbeeld, wij zijn dus ook niet eens met de keuze voor het MOB-complex als MMA boorlocatie. Om redenen van inderdaad dus langere boortijden. Het is 3 jaar in plaats van 2 jaar bij jaar rond boren. Allerlei compensatie worden dan niet uitgevoerd. En nou goed, ik heb een heel lijstje met allemaal cijfers, maar dat is allemaal bekend. Voor ons is die jaar korter boren is al heel belangrijk. En als we daarvoor kiezen, lopen we niet de kans dat de minister straks zegt, hup, alles bij elkaar. En voor ons is eigenlijk dat aardbevingsrisico de belangrijkste onzekerheid. Zoals de heer Zwart al zei, misschien is het mogelijk om alle partijen om tafel te krijgen. En ook bijvoorbeeld de eisen van gasalarm in te willigen. In dat één-op-één gesprek. Dat er een zo duidelijk en open mogelijk vraagstelling en beantwoording is over dat aardbevingsrisico.
Hartelijk dank. Heer Hietbrink.
Ja, één vraag, want ik weet dat Bobbes herhaaldelijk heeft aangegeven dat zij de mening van de commissie voor de MER niet deden dat het MOB-complex het meest milieuvriendelijke alternatief is. Er staat in het besluit iets anders volgens mij, namelijk dat de argumentatie om te kiezen voor de loterijlanden niet controleerbaar en onjuist is. En ik vraag me af of Bobbes zich daar wel in kan vinden. Want dat is volgens mij iets anders zeggen, namelijk dat datgene wat er in het RIP staat dermate slecht onderbouwd is, dat je eigenlijk vindt dat de minister, als ze zo'n belangrijk besluit wil nemen, dan haar huiswerk maar over moet doen.
Wij hebben die, vooral door dat, voor het MER-rapport hebben we onze keuze al bepaald voor de loterijlanden. Ten meer omdat de vergelijking gebaseerd is op een theoretische situatie. Dat de loterijlanden teruggegeven zijn aan de natuur. En dan vergelijken met het MOB-terrein. En dan en in de praktijk hebben we natuurlijk te maken met bestaande locatie, hergebruik van putten. En wat ik zei, een jaar korter boren lijkt me heel belangrijk voor de omgeving, voor de bewoners en de natuur. En daarnaast, wat je dan nergens eigenlijk ziet staan, dat is dat als compensatie voor het jaar rond boren, dat er dan ook nog, er is wel bekend dat er dus 18 hectare weiland vogelvriendelijk is ingericht. Dat staat ook in het RIP. Maar er staat niet in dat takken ook nog 30 hectare weiland gaat aankopen voor een permanente compensatie. Omdat die locatie niet teruggegeven kan worden aan de natuur de komende 50 jaar. Dus wat, als je dat meerekent, dan zou je op termijn toch een groter vogelvriendelijk gebied hebben.
Hartelijk dank voor uw inbreng en uw vragen. En we gaan luisteren naar wethouder Plomp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik de vergadering danken voor jullie positieve inbreng over dit stuk. Want dat geeft mij toch enig vertrouwen nog weer in de toekomst. Want met zo'n stuk kom je tot de conclusie dat de enige zekerheid de onzekerheid is. En van daaruit moet je redeneren. En dat geeft nog wel eens wat problemen. Ik wil even toch stap voor stap door een aantal opmerkingen heen. Waar het zich op toespitst is eerst de uitleg van punt 1a. Er is wat onduidelijkheid over wat je daar nou zou moeten lezen. Ik ben het met de heer Hietbrink eens dat daar staat dat wij alleen maar vragen aan het ministerie: waarom is er afgeweken van het MMA? Waarom onderbouwt u dat niet? We hebben vorige week woensdag nog een gesprek met het ministerie gehad en dan heb ik die vraag weer herhaald. Waarom geeft u niet aan, als het op economische grond is, want dat moet ik constateren uit de antwoorden, waarom geeft u dan niet aan, onderbouwd, waarom dat is? Want ik gaf even het voorbeeld, stel dat er wordt een paar miljard verdiend op het project, wat is dan 100 miljoen investering? Moet je het daarvoor laten vallen? Nee, is mijn mening. Dus dat als dat goed onderbouwd wordt, dat je kan zien dat de economische overweging waardevol is, hè, dus dan kan je hem ook toetsen en dan kan je hem ook afwegen, dan hebben we in ieder geval een reden om aan te nemen waarom ze afgeweken zijn van het MMA. Op dit moment is dat zeker niet het geval. Dus dat is de uitleg van punt 1a. Dan wat betreft de onzekerheden. We hebben ook als college daar uitdrukkelijk ons over gebogen. Mede omdat we geen experts zijn, is het moeilijk om onzekerheden in getallen uit te drukken. Maar toch, als je het second opinion rapport van het MIT goed leest, en dat heb ik ook geprobeerd te doen, en dan alleen maar met logisch verstand en niet met kennis van zaken, want dat is een heel andere manier van lezen, maar alleen maar met het logische verstand, dan kom ik nagenoeg één op één tot dezelfde conclusies als van Gasalarm met hun wetenschappelijke achtergrond ook toekomen. En dat hebben we onafhankelijk van elkaar weten te doen. En we hebben ook even vorige week de gelegenheid genomen om dat met elkaar te wisselen. En dan zie je toch dat er weinig ruimte zit tussen de interpretatie van datgene wat door de experts in Boston is opgeschreven. En dan kom ik ook even op die 1%. Ik heb ook vorige week woensdag aan het ministerie gevraagd om daar uitleg aan te geven. Gasalarm gaf net even aan dat zij een uitleg daaraan hebben gegeven. Nou, die neem ik even voor kennis aan. Maar ik wil toch ook graag van het ministerie horen wat nou met die 1% bedoeld wordt. Omdat die in het rapport onvolledig wordt geduid. 1% is een relatieve waarde, die moet je ergens aan relateren. En datgene waaraan het gerelateerd moet worden, wordt niet genoemd. Ik hoop daar ook deze week nog antwoord op te krijgen, althans dat is beloofd. En de vervolgstap zal zijn dat wij in een expertmeeting met het ministerie nog een aantal vragen kunnen stellen en ook nog een aantal uitleggingen in meervoud kunnen krijgen. Nou, ik hoop dat dat binnenkort gebeurt. Dat zal deze week niet meer lukken, want de agenda's zijn al zo vol dat dat wellicht volgende week zal worden. Dan zijn er een aantal opmerkingen gemaakt. Meer opmerkingen heb ik toch geconstateerd dan directe vragen. Namelijk de opmerkingen zijn gericht op van, kan het niet wat scherper? Kunnen we niet wat toevoegen nog aan de beslispunten die hier staan? Ja, dat kan. Want wij moeten in het kader van de BRO een zienswijze opstellen. En die gaan wij ook opstellen. En we zullen die opmerking die u gemaakt heeft, zullen we daarin meenemen. Voor zover dat kan. Hè. Als het niet kan, dan hoort u dat ook. Maar als het wel kan, zult u hem ook terugvinden in het uiteindelijke stuk. Waar het nu voor ligt, is niks meer dan een raadsbesluit. straks een raadscollege standpunt over hoe wij denken over dat voorontwerp. Want dit wordt gevolgd straks door een ontwerp. En ik ga er even vanuit dat als wij elkaar serieus nemen, dat wil zeggen lagere en hogere overheden, dat er dan in het ontwerp tenminste dingen terug zijn te vinden die wij in het voorontwerp hebben bestreden. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. En dan uiteindelijk bij het ontwerp zullen we natuurlijk weer onze zienswijze als gemeente zullen we neerleggen om te zien of we daar nog invloed op kunnen uitoefenen. Maar dat is een stap verder. In ieder geval, nu hebben we even een raadsbesluit voorliggen wat dan volgende week in de raad bekrachtigd kan worden over het voorontwerp. Dus niet meer dan dat. De raad zal ook, dacht ik, niet meer gehoord worden dan alleen een schriftelijke uiting van genoegen of ongenoegen. Ik heb het gevoel dat het horen van de raad niet meer mondeling gebeurt. Dus u kunt volgende week in dit stuk nog iets van uw ei of eieren, of wellicht als er meer eten aan zit, kwijt. Volgens mij heb ik nu in ieder geval, want ik heb niet rechtstreeks antwoord gegeven op uw opmerkingen, dat doe ik niet, want dat kunnen we straks goed afwegen in de zienswijze die we indienen, dan vindt u ze dan ook wel terug. Op het moment hebben wij een situatie gecreëerd met elkaar, waarin we niet, en daar kom ik even op Krakman terug, waarin wij niet ronduit zeggen, geen gasopslag in Bergen. Wat wij nu met elkaar vaststellen is dat datgene wat zou moeten leiden tot gasopslag in Bergen veel te grote onzekerheden inhoudt. Veel te grote onzekerheden qua locatie, maar ook onzekerheid qua het voorkomen van bevingen en alle gevaren daaromheen. Je kan straks in de tweede termijn, dat is bij het ontwerp, natuurlijk een ander standpunt innemen en ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Ik zie het nog steeds dat wij met elkaar in de trechter terecht zijn gekomen. En dat is ook wat we graag willen, want uiteindelijk aan het eind van de trechter, dan vernauw je je standpunten en dan maak je ze helder. En dan is de trechter of verstopt of hij loopt gewoon door. En dat zie je me dan.
Is het maar geen trechter is van een gehaktmolen?
Ik zou nu niet graag de kreet gehaktmolen willen gebruiken, want zolang wij nog in discussie kunnen blijven met degene die straks voor ons de dienst gaan uitmaken, want het Rijksinpassingsplan is wel degelijk een plan waarbij de overheid alle taken van de gemeente kan overnemen. Dus hoe je het ook wendt of keert, je kan maar één keer nee zeggen, zeg ik altijd maar, en dat doe ik zo laat mogelijk.
Heer Van der Leyen.
Ik heb nog even een paar vragen over. U zegt van gasopslag in Bergen, dat sluiten wij niet uit. Ja, misschien dat ik dan...
Let op, mark my words. Hè, zeg. Read my lips. Look at my eyes. Of to my eyes. Wat ik zeg is dat op dit moment de uitspraak niet is, geen gasopslag in Bergen. Dat is heel iets anders dan wat u zegt.
Ja, maar als u zegt, geen gasopslag in Bergen. Kijk, ik ga er eigenlijk vanuit, het doel van deze zienswijze moet zijn dat er helemaal geen ontwerp EIP meer komt. Want op het moment dat de minister de volgende stap zet naar het ontwerp EIP, wat de inspraking gaat, dan wordt het alleen maar nog steviger bij de minister dat ze dit gaat doorzetten. En zij heeft gezegd dat als er geen maatschappelijk draagvlak is, dan zie ik daar vanaf. Dus als het... Laten we zeggen, de onrust die er nu is, of de onzekerheden die er zijn, en het maatschappelijk draagvlak door de vier gemeentes en de provincie, want dat zijn de partijen die, en misschien nog een paar partijen als Natuurmonumenten of zo, die misschien ook nu in het kader van de BRO hun zienswijze mogen indienen. Dat zou de minister ervan moeten overtuigen dat er geen volgende stap moet komen. Want op het moment dat er een volgende stap komt, dan is het proces alleen maar verder en dan wordt het steeds moeilijker om dat proces te stoppen. Dus ik denk dat er zo overtuigend moet zijn, wat mij betreft, laten we wel het geluid horen, geen gasopslag in Bergen. Want als we dat boven de markt laten zweven, omdat we het MIT-rapport zegt, de risico's zijn te groot. Nou, dat onderschrijven, dat zegt u net zelf. Ruimtelijk gezien moet je dat in deze dichtbevolkte regio gewoon eigenlijk niet willen. Alkmaar heeft problemen en wij willen een job het mot. Nou, dat zegt de minister ook, dat past hier niet. Het is een gebied wat zich er niet voor leent. En dan moet je dat gewoon, naar mijn idee, gewoon maar duidelijk zeggen. Het leent er hier zich niet voor. En er is ook door de Hiebrink eerder gezegd aan EZ van, waarom kom je niet met alternatieven van elders in Nederland? Waar zijn die rapporten? Die hebben daarna gezocht. Kom er nou eens mee. Nou, dan wordt het vaag. Maar ik denk, als wij niet duidelijk een nee laten horen, dan hebben we over 2 maanden een volgende stap. En dan denk ik dat het steeds moeilijker wordt.
Groot had nog een vraag.
Ja, als ik de zorgvuldige beantwoording van de portefeuillehouder hoor, dan is eigenlijk de vraag, heeft u het gevoel dat u nog wel goed in overleg is met economische zaken over dit probleem? Of heb u het gevoel dat we langzamerhand zover aan de zijlijn zijn dat het overleg eigenlijk nutteloos of zinloos is? Want als dat laatste aan de hand is, dan denk ik dat Van der Leij gewoon gelijk hebt. En dan moet je koppen tellen en zeggen wil ik wel of wil ik niet. Maar als het zo is dat u nog steeds kunt zeggen van we zijn op niveau van gelijkheid met elkaar in gesprek over de problemen en over de onrust die we hier met elkaar aantreffen. Ja, dan zou ik dat besluit absoluut niet nemen op die manier. Maar dan zou ik wel degelijk zorgen dat het bootje blijft varen zodat je invloed zo lang mogelijk zo is als je met elkaar wil.
Ja, meneer Groot, wat dat betreft is er een enig dilemma. Ja, aan de ene kant zeg ik, er is nog een meeting in het vooruitzicht gesteld, waarin standpunten gewisseld kunnen worden, waarin wellicht nog onzekerheden weggenomen kunnen worden. Maar ik moet u er ook bij zeggen dat als u het dan over een bootje heeft, dat ik een behoorlijke tegenstroom voel. Ik moet met het pletten roeien om op positie te blijven, hè, om het maar zo te zeggen. Dan hebben we die beeldspraak ook meteen rond. En daarom denk ik ook dat we uiteindelijk in de zienswijze het woord ongewenst zullen gaan gebruiken. Hè, dat gasopslag in de Bergenmeer ongewenst is. Op basis van al deze argumenten die hier staan. En bij punt 2 ziet u daar al enige stappen in die richting. Hè, dat wij vanuit onze bestuurlijke verantwoordelijkheid alle mogelijkheden benutten om tegen het voorontwerp in te gaan. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ook met al jullie argumenten en al die zaken die besproken zijn, die ook in dit stuk staan, zullen we ook in die zienswijze uiteindelijk tot de conclusie komen dat gasopslag in de Bergenmeer ongewenst is.
En die tegenstroom die u zegt, terecht natuurlijk, dat is ook zo, die tegenstroom is heel groot. Want er zijn natuurlijk al 2 majeure contracten gesloten, hè, waar veel ophef over is geweest. Eerst Gazprom die met Taka voor 700 miljoen geloof ik het kussengas erin gaat stoppen, hè, wat Gazprom is. Nou, afgelopen zaterdag stond een artikel in over de invloed van Gazprom in West-Europa. Nou, dan zie je wat er gebeurt. En als je dat op internet bekijkt, dan zie je minister Balken in 2007 met Poetin allerlei contracten sluiten. Dus er zit een enorme tegenstroom op, natuurlijk. En dat is ook het contract van de 4 partijen, want iedereen roept iedere keer te staken. Maar uiteindelijk is het nu EBN al, die eigenlijk de hoofdinvesteerder is voor 40%. Dus het is het consortium, dat is ook al gesloten. Dus er is al zoveel tegenstroom, dat je moet zorgen dat het, die stroom stilstaat en niet doorgaat.
Hartelijk dank.
Ik wil toch nog even een korte opmerking maken over het punt wat de heer Haring heeft aangeroerd ten aanzien van punt C, de Boekelemeer. Wij hebben vanaf het begin met de 4 gemeenten gezegd tegen elkaar, we houden elkaar zo lang mogelijk vast. Maar iedere gemeente heeft het recht om op onderdelen af te wijken. Hè? Zo zijn we het proces ingegaan. We zijn ook samen, Alkmaar en Bergen, naar het ministerie geweest om ook voor de Boekelemeer ons pleidooi te houden. Waarom? Omdat de Boekelemeer een regio belang heeft. Het is niet een Alkmaars belang. En het kan niet zo zijn dat de rekening alleen bij Alkmaar wordt neergelegd. Het is een regio belang qua arbeidsplaatsen, maar ook qua bedrijfsvestiging. Ook wij als gemeente Bergen hebben heel weinig vestigingslocaties en we zijn ook afhankelijk van het feit dat er een Boekelemeer is waar bedrijven gevestigd kunnen worden. En tegelijkertijd heeft het zijn uitstraling op de werkgelegenheid in onze hele regio. Er zit zelfs ook het woningcontingent min of meer aangekoppeld. Als je geen werkgelegenheid meer kan creëren, kan je ook met je woningen al stoppen. Nou, daarom staat het hier ook in. Wij willen met elkaar blijven optrekken en op dit punt trekt Alkmaar met ons op als het gaat om bevingen. Want het gaat, als het goed is, over meer inwoners van Alkmaar dan inwoners van Bergen als het om bevingen gaat. Dus ook zij hebben daar een heel groot belang. Dus ik wil toch aan u meedelen dat ik voor wil stellen om punt C er niet uit te halen om deze reden.
Uitleg is volkomen duidelijk.
Heer Van der Leij.
Meneer voorzitter, dank u wel. Ik had nog een verzoek aan de wethouder van het college. De aanleiding van het artikel van de gedeputeerde, die zegt dat die combinatie op het MOC-complex. We zeggen niet dat dit alternatief de voorkeur van GS heeft, maar we zeggen wel dat de minister deze mogelijkheid onvoldoende heeft onderzocht. En dan komt het, wij zullen dit in onze reactie op het RIP zeker melden, laat de gedeputeerde weten. Nou, ik zou graag aan het college willen vragen of ze dat willen ontraden, zo niet. Eigenlijk willen verbieden dat het college dat gaat reageren. En daarmee ondermijnen ze de visie van de vier gemeentes. Een zin verder staat dat hij de vier gemeentes steunt. Maar hij komt wel eerst met van, dat andere gaan we toch wel even melden waarom ze dat niet hebben onderzocht. En terwijl ik denk, ja, dat willen we helemaal niet, dat onze hogere overheid dat gaat melden. Want wij willen dat zelf niet. Dus laten zij er ook vanaf blijven.
Ja, duidelijk. Ik heb daar ook met de wethouder van Alkmaar overleg over gepleegd, over dit artikel in de krant. En eigenlijk hebben wij de reactie van, laat het maar heel duidelijk meekrijgen op dit verzoek. Want dat is denk ik wat er gaat gebeuren. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar natuurlijk weet ik dat nooit zeker, omdat het ook afhangt van anderen. Maar in de MER-rapportage is er al heel duidelijk een antwoord op gegeven. Dat is namelijk wel onderzocht, want de BEI-commissie heeft gezegd, we gaan het niet onderzoeken, want dit is volkomen niet haalbaar. Dat staat in het MER-rapport. Er staat een reactie.
Wat u zegt over de puttenlocatie, daarvan zegt de MER ook, het moet niet op de Loterijlanden, beter is het daar. Er staat ook wel, er zat een tussenzinnetje of een tussenwoord op bladzij 21. Daar staat over dat wat de onderzochte geïntegreerde locatie is niet gekozen als MMA-locatie, omdat de vestiging niet passend is. Maar als de minister zegt van ja, nou ja, als er zoveel weerstand is bij Alkmaar, dan ga ik net zoals bij de Loterijlanden, maar naar een uitvoeringsalternatief. Dan kies ik niet meer de MMA. Studie en dan ga ik naar een uitvoeringsalternatief wat wel aanvaardbaar is voor de regio. Nou, en als Alkmaar, ook al is dat later herroepen, in de krant heeft gezegd van ja, wat moeten we er hier eigenlijk mee? En GS gaat ook nog een keer roepen van nou, het kan eigenlijk wel daarheen. Dan zegt straks misschien de minister wel van nou, het maatschappelijk draagvlak is toch zo breed dat dat een uitvoeringsalternatief wordt. Want er zijn toch een aantal partijen die het wel naar het MOP-complex willen hebben. Dus dan denk ik van ja, onderhand schuift het die kant op. Dus je moet het allemaal niet willen opnoemen.
Ja, maar goed, misschien is het praktisch en handig om volgende week met een voorstel vanuit de raad te komen, dat niet het college dit standpunt inneemt, maar dat de raad dit standpunt inneemt, en dat we dan dat raadsbesluit ook aan het GS toesturen. Want dan denk ik dat het sterker is dan dat alleen het college die reactie geeft. Dus ik zie graag volgende week uw voorstel tegemoet. Nou, hoe u dat verwoordt, dat mag u met de griffie regelen. Maar ik zie graag uw voorstel tegemoet.
Mevrouw de Ruiter.
Ja, ik wil de wethouder even vragen wat hij zichzelf belooft uit die zogenaamde expertmeeting. Als ik terugdenk aan de schofferende meeting die we dan vorige week hebben gehad, die voor mij alleen maar diende als een soort alibi voor EZ. Dat ze hier de raad geïnformeerd hadden, terwijl vanuit de raad meer informatie af en toe naar EZ ging. Dus dan denk je, ja, wat heeft dat voor zin, die expert meeting, als MIT daar niet bij is? Of in van tevoren met EZ en met Gasalarm van gedachten gewisseld heeft, dat zijn de experts. Ja, dan denk ik dat het weinig zinvol is, behalve dat we dan weer EZ een alibi leveren.
Als het een zeer tegenvallende of tegenvallende meeting is, dan word ik alleen maar bevestigd in mijn denken dat gasopslag in Bergen ongewenst is.
Heer Haring.
Ja, voorzitter, ik wou nog even inhaken op het vorige punt wat collega Van der Leij naar voren bracht. Naar aanleiding van het stukje wat er dus zaterdag in de krant stond. Ik wil de portefeuillehouder vragen om of hij wil onderzoeken of dit niet toch ook een foutje was van een journalist. Net zoals de eerste uitspraak die via mevrouw Rianne van Dam een week daarvoor in de krant stond. Dat was ook een foutje. Dat was per ongeluk door een journalist opgepikt op het PONC-overleg. Nou, u kunt het zelf het antwoord wel geven, want ik heb het van u gehoord.
Dames en heren, we bespreken hier geen krantartikelen, we spreken het voorliggende stuk.
Ik dacht even dat u vond dat hier geen antwoord op moest komen, omdat u een reprimande gaf aan een van de raadsleden. Maar goed, even terug. Het was geen stuk van Rian van Dam, helemaal niet juist. Het was een stuk van een journalist, niet meer dan dat. Natuurlijk kan ik aan de krant gaan vragen, maar ik kan ook aan de gedeputeerde vragen of die het zo heeft gezegd. Ja, dat kan.
Mevrouw Bakker.
Nee, het was een losse gedachte en ik ben al door mijn collega Medendorp ingelicht. Ik reed afgelopen weekend terug van Delfzijl. Toen kwam ik langs twee gasvelden. Ik dacht misschien is dat een alternatief, maar blijkbaar is dat niet een goed alternatief.
Blijkt dat al die losse gedachten bij elkaar toch tot een heel goed standpunt kunnen leiden. Dames en heren, ik heb op het programma staan dat er ruimte is voor fractieberaad. Heeft u daar belangstelling voor? Of zegt u van we vergaderen rustig verder? Even fractieberaad?
Hey, voorzitter, begint u nog aan de tweede termijn of niet?
Die is daarna gepland, als ik het goed lees. Er staat vervolgagenda punt 3, maar ik weet niet of u daar behoefte aan heeft. Geen fractieberaad? Nee, dan gaan we verder met de tweede termijn. En wie mag ik daarvoor het woord geven? Ja. Ja. Dames en heren, ik merk dat er weinig behoefte aan fractieberaad is, maar we gaan gewoon door met vergaderen, want we zijn gewoon heel constructief bezig. Heer Hietbrink.
Nou, wij hebben verder geen opmerking. We zijn blij met de beantwoording van de wethouder en wachten de zienswijze af. En wat ons betreft kan het stuk zo door naar de raadsvergadering van volgende week.
Ja, ik heb diverse partijen horen zeggen wij willen geen gasopslag. En ja, als ik dit zo lees, dan als je met RIP meegaat, dan geef je de minister al een beetje het idee dat ze gewoon lekker de gang kan gaan. Dus is uw standpunt helder?
Nou, ik deel het standpunt of interpretatie van wat er staat in het besluit, zoals net weergegeven door de voorzitter, in ieder geval niet. Volgens mij, maar goed, misschien vergis ik me, dan hoor ik dat wel van de wethouder. Geven wij duidelijk aan dat het RIP zoals dat er nu ligt onvoldoende beargumenteert waarom de keuzes worden gemaakt die er worden gemaakt. En dat lijkt ons ook na de toelichting van de wethouder op dit moment de juiste strategie. En ik begrijp dat er een keuze voor ligt voor wel of geen gasopslag. Ik geloof dat de wethouder daar net ook iets over gezegd heeft. Of het verstandig is om die uitspraak nu te doen als raad. En wij sluiten ons daarbij aan. Dat is eigenlijk het enige wat ik wilde zeggen deze termijn. Dat lijkt me voldoende.
Heer Van der Leij.
Ja, dat suggereert een beetje, zoals u het nu brengt. Nou, als het beter geargumenteerd wordt, zijn we voor. Dat zegt u een beetje. Ik heb niet de goede argumenten op tafel. Ze geven niet de bewijzen. Ik heb er naar gevraagd. Ze komen niet mee. Nou, als ik mijn antwoord niet krijg, ben ik tegen. Maar geven ze daar goede antwoorden? Nou, dan hebben ze misschien wel gelijk en dan ben ik voor. Dat suggereert u een beetje. Misschien hoor ik het verkeerd, maar het gaat wel een beetje die kant op. Zo van, nou, argumenteer ik me beter en onderbouw het en dan ben ik voor.
Nou, volgens mij is het niet zo als je zegt dat een slecht stuk is, dat als het een goed stuk wordt, dat je dan iets vindt. Dus u zegt nu dat ik zou beweren dat ik voor gasopslag zou zijn als het goed onderbouwd zou worden. Het enige wat ik zeg is dat het stuk dat er ligt slecht onderbouwd is. En dan komt er een dikke punt. Meer zeg ik niet.
Dames en heren, ja, reageert maar meteen.
Misschien toch nog ter verduidelijking. Als je een slecht stuk hebt en daar kan je geen oordeel over uitspreken. En als een stuk goed is, kan je dat oordeel wel uitspreken. En dat oordeel hoeft niet positief of negatief op de voorhand te zijn. U gaat wat te ver in uw suggestie dat als je het stuk beter maakt, dat je dan ook voor bent. Nee, dan kan je namelijk je oordeel wat je velt op een uitstekend stuk laten rusten.
Ik hou het eens, maar het is even ter verduidelijking, even om even het scherp neer te zetten, dacht ik zomaar.
kijk nog even in het rond. Nou.
Ik stel voor, de wethouder daagde dan uit over die opmerking van de gedeputeerde over dat over het huidige voorstel. Ik stel voor om maar een punt E, we mogen nuances zetten, heeft u gezegd. Iedere gemeente mag zijn eigen, of iedere raad kan zijn eigen nuance in het besluit toevoegen. Misschien dat we daar dan maar een punt E of zo moeten toevoegen, dat wij dat, nou ja, welke tekst weet ik nog niet, maar dat wij dat gehoord dit of dat scherper stellen, dat we dat nog eventjes expliciet opnemen. Maar we moeten maar even met een aantal partijen bij elkaar om een tekst te maken.
Ik begrijp dat er één of meer amendementen komen. En dan wordt het automatisch een B-stuk. Ja, u mag best dat zeggen, heer Haring.
Oh, gelukkig, voorzitter. Ik dacht dat u langs me heen keek. Ja. Ik had gewoon nog even één kleine technische vraag aan de portefeuillehouder. Dat is als hij straks die vraag gaat stellen aan de minister over de bewuste 1%. Of hij dan meteen kan vragen of er een indicatie kan gegeven worden over wat 3,9 op Richter dan betekent. We weten allemaal wel wat 3,5 op Richter betekent. Dat hebben we twee keer meegemaakt. Het waren 150 gemelde schades. Ik heb begrepen dat elke punt schade, dus die hoger uitvalt, elke tiende hoger, dat een factor 2 voor de schade betekent. Maar ik weet niet zeker of dat zo is. We hebben die vraag al eerder gesteld ook aan de minister, maar we hebben nooit antwoord op gekregen. Dus het is heel interessant natuurlijk om te weten, als er gepraat wordt over 1% mogelijkheid per jaar, hoe dan ook, dat ging, die vraag die ging, of dat percentage werd gesteld bij een beving van 3,9. Dat is nogal een groot verschil. En verder moet ik zeggen dat ik voor een heel groot gedeelte meega met de opmerkingen van collega Van der Leij. En ook met de suggestie die de wethouder heeft gedaan. Dat ze maar met een aantal partijen even bij elkaar moeten gaan zitten. En eventueel hier dan een raadsvoorstel van kunnen maken. Wat de college eventueel dan kan gaan omarmen. En ik stel ook voor dus dat wij ons daar in de komende periode even gedegen gaan buigen. Dat wou ik even zeggen nog.
Wat betreft de kracht van de beving, daar is heel veel literatuur over. En dat kunt u gewoon op Google kunt u dat gewoon opzoeken. Want daar staat natuurlijk nergens precies beschreven wat 3,9 voor schade berokkent. Hè? Want dat kan ook helemaal niet. Want het is maar net op wat voor gronden jij je woning hebt gezet. En in welke geologische omgeving je zit. Maar er is in de brede heel veel literatuur over de schadegevolgen ten gevolge van bevingen met een bepaalde waarde. En dat gaat in gradaties, dat is niet precies 3,9. Dat 3,8 tot 4 of zo, of 4,2. Dus ja, dat kan ik wel het ministerie vragen, maar kunt u ook gewoon opzoeken op Google, hoor.
Nou ja, ik stel die vraag ook omdat we hebben een tijdje geleden een bijeenkomst gehad, een voorlichtingsbijeenkomst naar het TCBB, de Technische Commissie Bodembewegingen. En daar deed meneer Dorst, geloof ik dat hij heette, van KNMI, namens het TCBB allerlei opmerkingen. En daar kwam uit dat hij van mening was, dat een 3,9 oprichter voor de Bergenaren helemaal nauwelijks merkbaar zou zijn. Er zou nauwelijks schade uit voortkomen. Maar ja, bij 3,5 hadden we toch in elk geval 150 gemelde schadegevallen. En ik spreek nog dagelijks mensen dus die dat nog kunnen herinneren toen dat gebeurde in september 2001.
Dames en heren, hartelijk dank. En ten aanzien van het besluit heeft de rivier nog twee opmerkingen.
Ja, de rivier gaat uiteraard niet over de inhoud, dat gaat u. Ik heb wel een advies ten aanzien van de tekst. En dat is, als we het raadsbesluit voor ons hebben, dan staat daarin, dat is altijd de overwegingen, voor de overwegingen, gelet op de bepalingen, de wettelijke bepalingen. Als u dat leest, dan moet dat nog ingevuld worden. Mijn voorstel is om daarvan te maken, gelet op de bepalingen in de mijnbouwwet. En dan, volgende, dan komen we in het besluit. Na het besluit staat, de raad besluit het standpunt van het college over te nemen. Dat is naar mijn idee een overbodige zin, omdat in de tweede zin van het besluit staat, gelezen het voorstel van het college. En daarin wordt in feite het standpunt van het college verwoord. Dus ik wou u adviseren om die zin te schrappen uit het besluit. En dan bij punt 3 adviseer ik om het standpunt niet bij het ministerie kenbaar te maken, maar het standpunt bij de minister van Economische Zaken uit te dragen. Dat is namelijk het bevoegde gezag en niet het ministerie. Dat zijn de drie wijzigingen als u heeft kunnen volgen, zou ik u adviseren om het raadsbesluit in ieder geval in die zin aan te passen voor de 24e.
Technische vraag dan, staat het bij het derde punt, hè? Dit standpunt bij de minister van Economische Zaken uitdragen, tijdens horen. En dan staat er geen punt, ik denk, komt er nog wat achteraan, mis ik iets, maar ik kan dat ook snappen.
Nee, heb ik verzuimd. Eigenlijk is het tijdens het horen. Dat zou tijdens het horen. En het horen, dat kan zowel mondeling als schriftelijk, naar mijn idee.
Nou, mocht u het vergeten zijn, u kunt altijd per mail nog contact met de Griffie opnemen en u kunt ook nog bellen. Dus het gaat van de week helemaal goed komen. En u heeft onderling contact. Dames en heren, heeft u behoefte aan een pauze? Of, ja? En dat is tot 9 uur? Ik zie u om 9 uur terug. Dames en heren, ik heropen de vergadering, want ik zie dat u allemaal weer goed gemutst bent. Wij gaan praten over agenda punt 4. Over de provinciale structuurvisie. En daar is een zienswijze op gefabriceerd. En daar mag u op schieten. Of u moet zeggen, wij omarmen dat. En het wordt een A-stuk, maar ik denk het niet. Wie mag ik daarover het woord geven? Heer Kraakman.
In het algemeen is onze indruk van de provinciale structuurvisie dat de provincie dus ons gebied ook waardeert en de gemeente de alle kansen en de gelegenheid geeft om dat in haar eigen structuurvisie ook te vervolmaken.
Hartelijk dank, mevrouw Luttig.
Ja, dank u wel. Nou, we willen in ieder geval even aangeven dat het stuk heel duidelijk geschreven is. Onze complimenten ervoor. Voor ons ligt een besluit en er staat een zienswijze dat we dus moeten beslissen over een zienswijze op het onderwerp provinciale structuurvisie in te dienen conform het aangeleverde concept. Dus zoals het nu voor ligt, is het een besluit wat moeilijk te amenderen is voor ons, omdat het een brief is. En er staan behoorlijk wat punten in, wel een, ja, constateringen, standpunten, hoe je het ook wil noemen. Maar waardoor, als je een brief gaat amenderen, dan wordt dat toch uit zijn verband getrokken. Daar zijn we bang voor. Dus ik heb puntsgewijs de belangrijkste punten uit de brief gehaald. En die heb ik even uitgedeeld, want ik ga het zo meteen wel even voorlezen. En wij denken dat die punt dat het belangrijk is dat de raad ook achter deze punten staat zoals ze geformuleerd zijn in de brief van de zienswijze. Eerst even het moment dat het voor ligt is denken wij niet echt heel gelukkig. Op dit ogenblik zijn we natuurlijk druk bezig met onze structuurvisie landelijk gebied van de gemeente Bergen. Daar zitten we middenin. Het hele proces dat loopt nu. Dus wat dat betreft komt dit eigenlijk te vroeg. Dat is jammer. En we zullen pas over de structuurvisie van de gemeente Bergen in 2010 een besluit nemen. Dus wij moeten ons eigenlijk conformeren aan het kaderbesluit wat er vorig jaar is afgesproken. Op bladzijde 6, staat onderaan dat resumerend de gevolgen van het voorgestelde provinciale beleid uit de provinciale structuurvisie voor de gemeente Bergen. Wij constateren dat wat u opgezond heeft op bladzijde 6 en 7, dat het eigenlijk geen gevolgen zijn, maar meer ook een standpunten of constateringen die u heeft gedaan uit de provinciale structuurvisie. Dus voor een groot deel vinden wij dat dat geen gevolgen zijn zoals ze hier zijn genoemd. Een aantal wil ik wel noemen. Er staat bijvoorbeeld, er is geen relatie gelegd met belangrijke instrumenten als het IEG. Nou ja, dat is een iets wat u constateert. Dat zie ik niet als een gevolg. Of dat er ook bijvoorbeeld staat, infrastructuur dient hierbij voorwaardelijk te zijn in plaats van sturend. Nou ja, dat is een mening, dus ik wil dat even duidelijk stellen dat dat nu de gevolgen zijn van de visie. Ik wil dus even terug naar de punten die ik net heb uitgedeeld. Ik begin even voor iedereen op bladzijde. Alleen punt 1, daar heb ik de mening van gemeentebelangen even bijgezet. Maar van punt 2 tot en met 10, die punten, dat is gewoon geciteerd uit het stuk van de zienswijze. Dus als we beginnen bij 1. De provinciale structuurvisie spreekt over bevolkingskrimp. Gemeentebelangen constateert dat de gemeente Bergen geen inzicht kan geven in de demografische ontwikkelingen waaruit blijkt dat wij in de kernen met bevolkingskrimp te maken hebben. We vinden dat de gemeente dus geen oordeel kan vellen over de uitspraak van de provincie. Want de gemeente stelt namelijk in de zienswijze dat het onduidelijk is waarop de conclusie van de provincie over de bevolkingskrimp gebaseerd is. Volgens gemeentebelang kan er wel degelijk iets gezegd worden over een mogelijke bevolkingskrimp en welke gevolgen dit heeft voor de gemeente Bergen, oftewel voor de kernen. Nou, punt 2 is ook een geciteerd vanuit bladzijde 1. Daar staat dus: wij zijn van mening dat er een uitzondering mogelijk gemaakt moet worden voor het bouwen buiten het bestaande binnenstedelijk gebied voor de leefbaarheid in de kernen. Nou ja, kunnen we met ons allen afvragen of wij daarmee eens zijn zoals het nu in de zienswijze staat. Wat ze de 2 staat, de aandacht voor het binnenstedelijk gebied, en dan spreekt de provincie over een dorps-DNA wat ze willen gaan maken, gaat naar ons idee verder dan strikt dat nodig is voor provinciaal beleid. Punt 4, bladzijde 2. Wij zijn er niet van overtuigd dat landschapswonen een bijdrage kan leveren aan het behoud van de identiteit van de binnenduinranden. In het kader besluiten wij dat het destijds uitgaat, maar het blijkt dat in de landschapsconferentie duidelijk is geworden dat men het wel een meerwaarde vindt hebben. Dan puntje over de kust. Er staat: de zandige oplossingen dienen echt ook breed ingezet te worden en niet alleen bij de zwakke schakels. We gaan naar economisch beleid. De recreatieve ontwikkeling van de binnenduinrand en een kwaliteitsslag op de recreatieterreinen in deze zone moeten onderdeel van het beleid worden. Dat is, ik weet niet, dit is ook nog iets, denk ik, dat echt door de raad is besloten. We zijn van mening dat bij de keuze van economische ontwikkelingen nieuwe samenhangende verkeersinfrastructuur minimaal gelijktijdig aanwezig moet zijn en niet, zoals de provincie stelt, alleen gericht op sturing. Dan bladzijde 3 over de ecologische hoofdstructuur. Het is onjuist om de ecologische hoofdstructuur nu al op te nemen in de structuurvisie. Men zegt, de provincie zegt, het is nog niet volledig afgerond en het zal verder in 2010 besloten worden. Dan het kopje landbouw. We zijn niet overtuigd dat de tweedeling die is gemaakt in agrarisch productiegebied, in een gebied voor grootschalig landbouw en een gebied voor gecombineerde landbouw, de benadering van de bollenteelbedrijven tussen de noordelijke zandgronden en de Egmonden is ten onrechte anders en het kunstmatig onderscheid tussen de twee gebieden dient te vervallen. En dan zeggen ze nog iets over de commissie. Wij missen inzicht in de toetsingscriteria die gehanteerd gaan worden, welke rol wordt toebedeeld en welke werkwijze geldt voor de adviescommissie zoals ze die in willen stellen, de zogenaamde ARO. Wat we verder nog missen in die zienswijze, er is ook een heel gebied aangemerkt als het zogenaamde transformatiegebied. Dat heeft denk ik toch wel behoorlijk wat gevolgen voor de verdere omgeving, ook met betrekking tot onze buurtgemeente, Heilo en Castricum. Waarom heeft u dat verder niet betrokken in uw zienswijze en waarom wordt daar verder helemaal niet over gesproken, over de vergaande gevolgen hiervan voor onze gemeente? Ja, dat is een beetje de belangrijkste zaken wat we nog missen en de vragen. Dat was het, voorzitter.
Hartelijk dank. Heer Rietbrink.
Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Wij hebben de provinciale structuurvisie bestudeerd en zijn blij met het concept zoals dat nu voor ligt. Wij steunen het standpunt van gedeputeerde staten dat de woningbouwopgave kan en moet worden opgevangen binnen bestaand bebouwd gebied.
en dat elk bouwplan in het buitengebied eerst getoetst moet worden volgens de SER-ladder. Concreet betekent dit dat de gemeente moet aantonen dat er voldoende inspanningen zijn gedaan om de woningbouwopgave eerst binnen bestaand bebouwd gebied op te vangen. De conclusie van het college dat het gebied hiermee grotendeels op slot zou zitten, delen wij dan ook niet. Wel dat de provincie haar taak serieus neemt en bepaalde waarborgen inbouwt om te zorgen dat het landelijk gebied niet ten prooi valt aan ondoordachte en onberedeneerde bouwwoede van lokale bestuurders. Om die reden steunen wij de conceptzienswijze van het college dan ook niet. En we hebben een aantal vragen bij de conceptzienswijze. Op pagina 1 wordt gesteld dat de gemeente wil kunnen bouwen buiten het bestaand bebouwd gebied ten behoeve van de leefbaarheid in de kernen. Wij vragen ons af of het college kan aangeven wat zij hiermee bedoelt. Ten tweede wordt gesteld dat, dat het college geen uitspraken kan doen over de bevolkingskrimp in de gemeente Bergen. Volgens ons zijn die gegevens voorhanden. Er is recent een rapport van het CBS verschenen. Dus we weten dat de bevolkingskrimp gaat optreden in de gemeente Bergen. En dat de gemeente Bergen een van de gebieden in Noord-Holland is waar dat het zwaarst zal gebeuren. Dat is volgens mij geen geheim. Mijn vraag is of het college die studie kent. En waarom dan toch die opmerking over de structuurvisie. Pagina 2. Komt het onderwerp landschapswonen aan orde en daar wordt gesteld dat de volkshuisvestelijke meerwaarde van een dergelijk beleid in de benadering van gedeputeerde staten ontbreekt. En dit wordt gevolgd door de zin, en ik citeer, dat vanuit een door de gemeente georganiseerde landschapsconferentie duidelijk is geworden dat hierin, dus de volkshuisvestelijke component, een meerwaarde kan liggen en dat dit niet zuiver een ruimtelijke opgave is. Die opmerking zouden wij graag toegelicht zien, want die begrijpen we niet. Op pagina 3, tenslotte, wordt opgemerkt dat er naar de mening van het college ten onrichte verschil wordt gemaakt tussen bollenteeltbedrijven in de noordelijke zandgronden en die in de Egmonden. Als wij het goed begrijpen, pleit het college er hiervoor onze bollenteeltbedrijven net zoveel ruimte te geven als de bollenboeren in de noordelijke zandgronden. Klopt dat? En als dat zo is, hoeveel ruimte is dat? Dat waren onze vragen voor de eerste termijn.
Hartelijk dank. Meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. De meeste vragen zijn eigenlijk al gesteld. We hebben nog een vraag op pagina 6, wonen en voorzieningen. Dat gaat over die enige uitzondering hierop in het landgoed wonen in een nader te bepalen landgoedzone. En we vragen ons af, is die beslissing al genomen? En twee, die krimp vinden wij onduidelijk uitgelegd. En drie, de economische hoofdstructuur. Hoe zwaar is dat? Het is een steeds ecologisch hoofd. Sorry? Ja, hoe zwaar is dat nu eigenlijk? Daar willen wij graag wat meer uitleggen.
Hartelijk dank. Heer Medendorp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had hier een vraag staan die mij nogal tamelijk intrigeerde. En dat is naar aanleiding van de opmerking die daar stond over een groot deel van de onderwerpen uit het kaderbesluit zullen slechts enzovoort. Kan de wethouder aangeven op welke punten de provinciale structuurvisie conflicterend is met het kaderbesluit? Dank u wel.
Hartelijk dank. Heer Groot.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb met veel belangstelling de mening van het college tot me laten komen. En wat me opvalt is dat er een aantal zaken volgens mij nog nadere toelichting en wat zwaarder aangezet kunnen worden. In de eerste plaats lees ik niets over waar de provinciale structuurvisie in de door ons vastgestelde WVG-gronden met elkaar conflicteren. En als we toch met z'n allen, we hebben met z'n allen dat besluit genomen, daarmee verder willen, dan zullen we in ieder geval moeten onderzoeken waar dat spanning oproept. Tweede plaats heb ik het een beetje het gevoel dat het in de provinciale structuurvisie het areaal economische landbouwgronden nog verder onder druk gezet wordt. Dat is compleet in conflict met dat er een goede toekomst aan onze agrarische bedrijven geboden moet worden. Ook dat zou ik graag in de zienswijze goed onder woorden gebracht zien. Dan heb ik een aantal collega's horen spreken over de krimp. Daar heb ik me ook over verbaasd. Ik heb ook geprobeerd om dat boven tafel te krijgen. En er kan sprake zijn van krimp, maar dan hebben we het over ons hele gemeentelijke grondgebied. Maar als we de dorpskern aan zich één voor één gaan kijken, dan zit er een ontzettend groot verschil in tussen het ene dorp en het andere. En op het moment dat je een visie voor de toekomst projecteer, dan denk ik dat je ook met die lokale gegevens heel nadrukkelijk rekening mee moet houden. En dat ook in je antwoord of in je zienswijze ook zo'n voorstel naar buiten moet brengen. Dan mis ik in het hele verhaal ook een stukje van de schaalvergroting, of eigenlijk de onderbouwing van de mogelijkheden voor op een agrarisch bouwblok. We hebben in het verleden kamperen bij de boer genoemd. We hebben gezegd, we moeten dat eigenlijk uitbreiden, we moeten dat breder maken, zodat je toekomstgericht daar ook wat meer zekerheid in kunt terugvinden. Dat mis ik zowel in de provinciale als in de reactie erop. En ik hoop dat u daar ook nog enige aandacht aan besteedt, zodat we ook dat verhaal goed weg kunnen zetten. Dank u wel.
Hartelijk dank. Heer Van der Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, er is al gezegd, kijk, wat mij opviel, of ons opviel in die provinciale structuurvisie, is dat er natuurlijk aan de ene kant de provincie beleid maakt, aan de andere kant heeft de gemeente ook een zekere mate van vrijheid. Dus misschien dat iedereen het snapt, ik snap het niet helemaal hoor. Die provinciale verordening die eraan zit te komen, die onderdeel is van de provinciale structuurvisie, die stelt nadere regels voor de inhoud van bestemmingsplannen waarbij een provinciaal belang gediend is. Maar ik dacht, maar misschien kunt u dat wel, onze bestemmingsplannen niet meer bij de provincie hoeft in te dienen, dat we die zelf mochten vaststellen. Dat er geen goedkeuring meer voor nodig was van GS, denk ik. Hoe gaan ze nou toezicht ophouden als wij iets leuks willen, wat de provincie niet wil? Hoe doen we dat dan? Maar misschien kan het niet, misschien zie ik het verkeerd. Dat is even een soort technisch iets wat ik met al die stukken aan moest. Dan zijn er een aantal vragen gesteld. En kijk, ik heb ook die brieven nu gelezen die u wilt sturen. En dan zegt u van, de gemeenteraad heeft in het voortrekken het kaderbesluit toegezonden. En ik neem aan dat u in de reactie die u geeft ook gekeken hebt of de dingen die wij in het kaderbesluit, want beter hebben we op dit moment niet, er komt misschien iets anders aan, maar goed, dit is het wat we hebben. En dat was ook, het kaderbesluit is het uitgangspunt voor de structuurvisie, dus we hebben dat ook met elkaar vastgesteld. En dan komt u inderdaad bij die woningbouw, maar die zin is al aangehaald. Wij zijn van mening dat er een uitzondering mogelijk moet worden gemaakt. Dus daarmee suggereert u eigenlijk dat inderdaad het kaderbesluit dat wij hebben opgestuurd, waarin we een aantal besluiten hebben genomen, ook over die gebieden die u groot ook noemde, dat die niet zijn gehonoreerd. Of dat u in ieder geval zegt, in de tekst kunnen wij uithalen dat ze dat niet honoreren. Nou, maar goed, daar gaat u een toelichting op geven, begrijp ik. Of tenminste is gevraagd. Dan even over dat economisch beleid. U zegt, specifiek voor de kustzone ontbreekt een kenbaar beleid voor recreatie en toerisme. Is dat dan onze nota die we hebben over ons toeristisch beleid? Gaan we die dan inbrengen? Ons strandbeleid nota en dat soort zaken. Dan zou ik ze ook specifiek noemen dat wij daar wel beleid voor hebben en dat we dat missen. En dan over de ecologische hoofdstructuur. Ja, daar is de provincie zelf wat warrig over, want er staat een NB in het stuk. En er staat erbij van, ja, we zijn ermee bezig. En mijn vraag is dan, want er staat in het stuk op pagina 34 van die ecologische hoofdstructuur staat dat er een herrijking plaatsvindt en dat uiteindelijk bij het besluit van PS zal de herrijking worden vastgesteld. Dan denk ik van, maar wanneer krijgen wij dan inzicht in die herrijking? Dus kan het college ons al informeren over die herrijking in ons gebied? En ook want die kaartjes die er nu in staan, die zijn gewoon niet te lezen. Dus kunt u ook ons goede kaartmateriaal leveren waarin die herrijking is? Is dat zichtbaar voor ons? En dan ook een vraag die ik heb over het landbouwbeleid. Er is een bollenconcentratiegebied vastgesteld. Ik lees in het stuk dat 1-op-1 gehandhaafd blijft. Dat het college, of dat GS daar geen afstand van doet. En het lijkt in de zin die u zegt, dat u zegt van nee, we willen meer. Klopt dat? Of klopt dat niet? Of zegt u van, ik lees al in het stuk dat het bollenconcentratiegebied niet eens meer bestaat. Dus als u zegt in deze brief,
wij handhaven het huidige bodemconcentratiegebied. Nou, dat is conform het huidige beleid. Maar het is onduidelijk wat daar bedoeld wordt. Nou, dat zijn even denk ik de hoofdpunten.
Hartelijk dank. Kijk nog even in de hoek. Geen vragen? Nee. Het woord is aan...
Even naar de heer Van der Leij. Bedoelde u met het laatste te zeggen dat u niet gezien heeft dat de binnenduinrand geschrapt is als bollenconcentratiegebied?
Nee, dat heb ik niet gezien. Ik heb wel in de nota gelezen dat het landschap... De nota van de provincie gaat heel erg uit op de kwaliteit van het landschap, identiteit zoals we dat noemen en noem maar op. Dus dat is een heel belangrijk iets. Daarvoor hebben ze dit gebied ook aangewezen als een niet ongebreidelde groei van de landbouw. Dat is meer in de noordkop van Noord-Holland, conform het vroegere rijksbeleid en het oude provinciale beleid. Maar hier wil men inzetten op een verbrede landbouw, dus op een duurzamere landbouw. Maar met dus een... En je kunt zeggen, maar ik lees dat niet dat de bodemconcentratie niet geschrapt is, maar als u het wel gelezen heeft.
Ik zeg, het staat er niet met zoveel woorden in, maar als u die stippeltjes gaan bekijken die dan aangeven waar het is, dan mis ik een stuk ten opzichte van de oude kaarten van vroeger. Dus ja. Dan denk ik dat die zin die hier staat wel degelijk terecht is.
Ja, voorzitter.
Lees je het antwoord dus.
Nou, ik wil nog heel even op ingaan. Ik heb het zo gelezen dat inderdaad bij de binnenduinranden dat het verdwijnt, maar dat het ontwikkelingsgebied bij de Sammerpolder wordt vergroot. Dat zijn de stippeltjes op de kaarten. Dus ik zie juist een uitbreiding daarvan. Misschien kan de portefeuillehouder daar een betere toelichting over geven dan.
Dat gaan we nu horen. Woord is aan wethouder Stam. Ja. Nou, gaat het zo lijken alsof ik de provinciale structuurvisie moet uitleggen. En er zijn natuurlijk wat dat gaat een aantal sessies geweest waarop we allemaal informatie tot ons hebben kunnen nemen. Ook voor raadsleden. Dus ik wil me eigenlijk niet een beetje in die rol gedrongen hebben van dat ik hier de bedoelingen van de gedeputeerde en de gedeputeerde staten zou willen verwoorden. Wij proberen het te benaderen vanuit onze visie. En het referentiekader is terecht, zoals een aantal commissieleden hebben gezegd, is het kaderbesluit wat we vorig jaar genomen hebben. Want dat is het beleid wat de raad heeft vastgesteld. Dus daar wil dat spiegelen. En ik denk dat het goed is voor u om zich te realiseren dat een structuurvisie niet een streekplankaart is in de oude zin van het woord. Het is dus niet meer zo dat het kaartmateriaal wat erbij is, dat als bij ons bijvoorbeeld een bepaalde aanvraag komt om iets te gaan doen, dat je dan de kaart van de provincie erbij kan pakken om daarmee vast te stellen of iets wel of niet kan. Daarvoor zijn structuurvisies niet bedoeld. Die zijn bedoeld om op een redelijk abstract niveau de grote lijnen aan te geven. En in algemene zin, als je uitgaat even los van te veel inhoud, dan is de provincie er nu in geslaagd om die structuren te schetsen en welke kant men op wil ontwikkelen. Maar laten we alsjeblieft niet de fout met elkaar maken dat wij het vervolgens gaan vertalen in kaarten die bij kans een kadastrale invalshoek kunnen krijgen. Dus dat moeten we niet doen. Want als we op die manier gaan reageren op de provinciale structuurvisie, dan weet ik zeker dat die elementen uit onze zienswijze in de kortste klap aan de kant geschoven gaan worden. Het gaat veel meer om een aantal van die grote lijnen. En ik zal er ook bij u een paar uithalen waar u het over had. En proberen concreet. Eén thema wat u heeft benoemd is de krimp. Meneer Hiebrink heeft gelijk, op het moment dat je de CBS-cijfers bekijkt, dan is er sprake voor de gemeente Bergen van krimp. Dat zien we ook de afgelopen jaren hebben we dat gezien. Als je kijkt naar de structuurvisie vanuit de regio's,
dan zie je dat de regio Alkmaar, regio Noord, oud beroemde regio Noord-Kennemerland, de regio is waar geen sprake is van krimp. Wij nemen daar een iets andere positie in, vanwege zeg maar, de beperkte bouwstromen die op gang kunnen krijgen. Alles is binnenstedelijk en Alkmaar worstelt een beetje met hetzelfde probleem. En maar in principe heeft onze regio geen krimp. Sterker nog, we groeien. En de cijfers tot uit mijn hoofd 2025, die onder andere gebruikt zijn voor het opstellen van de verstedelingsafspraken, gaan uit van een groei voor onze regio. In West-Friesland een soort bestendiging van het aantal mensen en huishoudens en in de Noordkop krimp. We hebben...
mag ik even een vraag stellen tussendoor? Regio of bedoelt u voor de gemeente Bergen?
Nee, ik heb het ook over de regio.
Oké, dit is een zienswijze van de gemeente Bergen natuurlijk.
Ja, maar het is wel de bedoeling dat, want ik geef er even een wat bredere blik op, dat die zienswijze die we als gemeente indienen wel aansluit bij de zienswijze die we ook als regio doen. Vandaar dat ik even vertel dat het begrip krimp niet gemeentelijk alleen benaderd wordt, maar meer benaderd wordt vanuit invalshoek van hoe zit het in regio's. Want afspraken over wat ga je doen met het gebied gaan ook in de toekomst, dat staat ook in de structuurvisie, veel meer op het gebied van regio plaatsvinden. Dus dat is de reden waarom ik praat over de regio in dat verband. Dat is ook, dat geeft meteen een beetje zeg maar de worsteling weer over hoe beoordelen wij nou in ons stuk de krimp. Hoe ga je daar dan mee om? Het is beslist niet, dat kan ook niet, op basis van de besluiten van de gemeenteraad in kaderbesluit, dat wij zeggen van nee, onze gemeente moet groeien. Dat is helemaal niet het uitgangspunt. Daar hebben we gezegd, dat doe je met het vast, je doet daar uitspraken over in het kader van het vaststellen van het nieuwe volkshuisvestingsbeleid. Dat doe je op basis van onderzoek, van evaluatie van het huidige beleid en hoe het zeg maar in de markt ligt. En de regionale afspraken. Dan kijk je ook, dat is een afspraak die we met de gemeenteraad hebben genomen. Wat doen we binnenstedelijk? Wat kunnen we binnenstedelijk? En dan kom ik ook even op de concrete vraag van de heer Hiebrink. Wat bedoel je nou met die zin rond de leefbaarheid van de kernen? In het kaderbesluit hebben we een paar gebieden aangewezen waar je zou kunnen nadenken dat je iets zou kunnen doen in woningbouw. Die liggen met name kleine plekjes in het noorden van onze gemeente, bij Schorel, oude gemeente Schorel, en bij Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen. Dat zijn de plekken waar het is aangewezen. Laat ik nou een voorbeeld nemen, dat is voor mij ook het makkelijkste, omdat het meest tastbaar is. Hoe zie je dat nou? Laat ik het dorpshuis nemen, Egmond aan de Hoef. Dat ligt op een locatie in de schoolgebouw van de Jozef en de Boswaard. Die liggen op locaties midden in het stedelijk gebied. Ik weet in ieder geval dat Jozef een probleem heeft om zeg maar zijn ruimte goed te kunnen benutten. Ze hebben tekort ruimte voor de leerlingen. Ik weet dat het dorpshuis bijvoorbeeld een probleem heeft als ze een lekkere stevige evenementen organiseren. Als ze een probleem hebben met parkeren. Nou, je zou kunnen overwegen om dat gebouw zeg maar aan de zijkant van het dorp te plaatsen. En in dat zoekgebied wat we hebben afgesproken, zodat je die binnenstedelijke ruimte kan gebruiken voor woningbouw. Dat is de gedachte achter deze zin.
Mag ik even kort wat vragen, voorzitter? Ja, die overwegingen snap ik allemaal, die hebben we ook uitvoerig met elkaar besproken toen we het over de gebiedsvisie hadden. Volgens mij gaat het bij de zienswijze om een principiële van algemene uitspraak, en dat is waar het college volgens mij op aandringt, dat je buiten het bestaand bebouwd gebied zou moeten kunnen bouwen ten behoeve van de leefbaarheid in kernen. En waar de discussie denk ik over gaat, en daarom zijn we op zich tevreden met die provinciale structuurvisie, de provincie sluit dat niet uit. De provincie zegt alleen dat je aan bepaalde criteria moet voldoen en dat je de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, die ARO, moet overtuigen van het feit dat je al het mogelijke hebt gedaan om eerst andere oplossingen te zoeken. En de reden dat wij vraagtekens hebben bij het standpunt van het college is dat dat een algemene uitspraak wordt. Terwijl wij het eigenlijk wel goed vinden dat de provincie zegt van nou overtuig ons dan maar dat dat noodzakelijk is op die locatie.
Ja, nou ik... op het gevaar of dat ik mezelf nu de opdracht geef om de tekst van onze zienswijze nog eens een keer goed te analyseren, zien wij als college ook zeg maar, het exact op dezelfde wijze als u. We hadden te maken met een streekplan waarin een scherpe begrenzing getrokken was rond de bebouwing. En nu hebben we te maken met die min of meer duidelijke grenzen. Alleen met een ARO-commissie die ertussen gezet wordt, hè, waar u het ook over heeft. Die zeg maar een integrale afweging maakt. En ja, het is altijd glas half vol of half leeg. De discussie vorig jaar bij het kaderbesluit ging er ook over. Gebruik pas de zoeklocaties als je binnenstedelijk klaar bent. Nou, ik heb zelf het beeld, hè, ondanks het feit dat de werkwijze van die ARO-commissie natuurlijk nog niet is uitgekristalliseerd. Maar uit gesprekken ook met de gedeputeerden en met zeg maar de projectleiders van de provincie kun je afleiden. Kom met goed onderbouwde voorstellen op dit terrein. Dan heb je kans van slagen. En dat geeft ons als gemeente dus de opdracht om zeg maar die voorstellen inderdaad goed te onderbouwen. Ik kan een aantal voorbeelden binnen onze gemeente bedenken waarin je die werkwijze gaat toepassen. He, daar zullen we ook in het kader van de structuurvisie met elkaar over discussiëren. In onze eigen structuurvisie. Feitelijk deel ik uw mening dat het vergt van de gemeente zorgvuldigheid. Als je gebruik gaat maken van het buitenstedelijk gebied om te bouwen, als dat onvoldoende duidelijk is in de tekst zoals hier staat, moeten we daar nog eens even heel goed met elkaar naar kijken. Want ik zelf en het college zit ook op die lijn. Ik worstel een beetje met de bijdrage van mevrouw Lutting-Zwart. U geeft een opsomming van een aantal punten. Maar volgens mij is dat wat in het stuk staat. En ik was juist benieuwd naar uw mening daarover.
Dat wil ik wel op ingaan. Het zijn in de zienswijze wordt zoveel benoemd. Dat ik het daarom heb ik ze even opgenoemd. Om voor iedereen duidelijk te stellen van dat we dus akkoord gaan met deze uitspraak. Zoals hier van 1 tot met 10. En gewoon even een analyse te maken. En dat ik het jammer vind dat het, want in het presidium was gevraagd of er een amendeerbaar stuk zou kunnen komen. Maar goed, dat is een beetje lastig, zei ik al in het begin, om dit te amenderen. Maar bijvoorbeeld puntje 2 wat ik heb geformuleerd. Ja, dat vind ik een vrij algemene uitspraak. En om die zou je, nou ja, dat heeft u net aan meneer Hiebrink aangegeven. Ja, nou, dat zou eventueel anders gesteld kunnen worden. Maar zo zijn er, denk ik, nog een aantal. Kijk, ik vind bijvoorbeeld, het is onjuist om de ecologische hoofdstructuur nu al op te nemen, vind ik. Ja, vinden wij van niet. Het is juist goed om daar al een stuk, wat er al bekend is, om daar een stuk duidelijkheid in te geven. En de recreatieve ontwikkeling van de binnenduinrand moet onderdeel worden van het beleid. Vind ik een hele brede, algemene uitspraak. Puntje 6, wat staat onder economisch bij. Vind ik heel breed, denk ik. Ja, maar ja, kan je. Volgens mij hebben we dat nooit zo afgesproken. Dus,
volgens mij, even bij interruptie, staat dat gewoon in het kader.
Nee, dat heb ik nagekeken. Het is alleen kleinschalig aan de westkant. Maar dat bestaat hier wat anders.
Dan schrijf ik dat erbij. Want kijk,
ja. Daarom zei ik, als je duidelijk in een beslispunt even dat soort dingen kort opzomt, dan kan je zeggen, hé, daar gaan we wel mee akkoord en daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Dan is het duidelijk. En nu moet je in een brief moet je zinnen gaan ombouwen, denk ik, als je wat anders wil. En dat wordt een beetje lastig.
Maar er is ook een nota aan recreatietreinen. Die is volgens mij een hele oude al. Die hebben we in de tijd met heel veel moeite vastgesteld. Waarin wel degelijk die kwaliteitsslag alle punten en komma's bevat waar u naar vraagt.
Ik vraag daar niet naar. Nou, u bedoelt een nota aan recreatie en toerisme, maar daar heb ik het niet over, hoor.
Er is een nota aan recreatietreinen waarin de kwaliteitsslag en de schaalvergroting van de gebouwen allemaal onderbouwd wordt. En die is wel degelijk, volgens mij, op dit moment van toepassing in de aanvragen die er binnenkomen. Dus wat dat betreft hebben we echt wel een stukje beleid.
Ik zeg niet dat er geen beleid is. Ik zeg, de constatering zoals die hierin staat, kan je op verschillende manieren invullen. Dat zeg ik. Zoals het nu voor u ligt, als iemand vraagt, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dan vraag ik aan u, wat wordt er beter? Kunt u uitleggen? Punt 6, wat daarmee wordt bedoeld, meneer Groot? Dat is mijn vraag dan aan u. Hoe ver rijdt dat dan, ontwikkeling in de binnenduinrand? Dan heb ik een vraag aan u. Ik hoop dat u mij antwoord kunt geven dan.
Nou, dat rijdt in ieder geval zo ver dat die stukjes die nu een recreatieve bestemming hebben, dat er wel degelijk een onderlegger van beleid is hoe we daarmee omgaan met vervangings- en vernieuwingsaanvragen. Ja. Dus er is een stuk beleid.
De vraag is natuurlijk even van wat gebeurt er met deze zin als dit gelezen wordt door GS? Gaan ze dan opeens beleid maken, want wij zeggen in deze zin we missen beleid, of gaan we dat beleid voorstellen? En dat is wat u zegt, wij hebben dan beleid, of de heer Groot zegt dat, we hebben dat beleid. Dan zou je deze zin moeten laten volgen door een paar zinnen van, en verwijzen naar ons beleid en vragen of ze dat expliciet willen opnemen, als zijn het beleid voor de gemeente Bergen en de structuurvisie, als dat al zou kunnen. Want wij constateren hier iets dat er geen beleid is, maar ik verwacht niet op basis van deze zienswijze dat GS opeens een erratum gaat maken op de structuurvisie om beleid voor de binnenduinrand op het economisch gebied te maken. Maar dan zul je zelf een stukje tekst moeten maken. Of zie je dat verkeerd?
We luisteren verder naar de heer Stam. Jongens, ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat de provinciale structuurvisie een stuk op verschrikkelijke hoofdlijn is, abstract niveau. En als we dus deze afdaling maken naar ons gebied, ja, dan denk ik dat de provincie daar neemt daar kennis van en drinkt een glas, doet een late zaak zoals hij was.
Ja, maar
ik denk echt dat een beetje je moet ons en ik
kan het ook niet voor te leggen, want als we een glas drinken, dan kunnen we het net zo goed nu in de vuilnisbak gooien.
Nou,
ja, ik bedoel, dat stelt dus al helemaal geen moer voor, denk ik.
Nou, dat vind ik wel een hele korte conclusie, als u mijn inspanningen van de afgelopen maand dit gebied...
Maar portefeuillehouder, het is natuurlijk wel zo, u vraagt onze mening over de gevolgen voor onze gemeente. Dus het is toch logisch dat je hier en daar het diepe induikt dan met elkaar. En ik begrijp dat u dat ontraadt, om het dan ook door te sturen, maar...
Ik bedoel, het is straks een besluit van de gemeenteraad. Ik ontraad u helemaal niks. Alleen probeer ik u even aan te duiden. En ik snap eerlijk gezegd niet deze reactie nu. Want ik heb het ook al in eerste termijn gezegd. Dat het een stuk is op een redelijk hoog abstractieniveau. Gaat over de structuur van de ruimtelijke ordening. En als wij nu ons pakket aan beleidsuitspraken gaan insturen. Wat we al hebben. Ja, dat zal echt worden. U mag dat van mij besluiten met elkaar. Dat is goed, maar dan komen we er niet meer verder. Dat echt, ik denk dat niet echt werkt. Ik denk, eerlijk gezegd, dat u verder komt in de beleidsbeïnvloeding door eens te gaan praten met eventuele partijgenoten binnen de provincie om scherp te krijgen van hoe staan zij erin. Want dit is het verhaal van GS. Volgens mij is volgende week... maandag uit mijn hoofd een bijeenkomst daarover in Schagen, waar de provinciale commissie zijn oor te luistert. En praat er ook eens over met die mogelijkheden die zich voor hebben gedaan en waarschijnlijk nog gaan doen met de gedeputeerden en de ambtenaren die er dan bij zijn, want dan hoort je ook hoe het zit. Het gaat over een iets anders. Maar goed, ik heb het gezegd.
Ik wil reageren. Dus u stelt eigenlijk voor dat we met een delegatie, misschien wel onder uw leiding, maandag naar Schagen gaan en deze brief gaan toelichten. Is dat het idee nou?
Ik ben maandag in Schagen, ja. Maar goed, als er mensen van u mee willen, hartstikke gezellig. We gaan met één auto en prima. Maar het gaat me meneer Van der Leij, het gaat me er ook om dat je dan ook met de mensen op provinciaal niveau erover praat. En dan en kun je het ook op een andere manier uitleggen. Dat zijn uiteindelijk degenen die beslissingen erover gaan nemen. Dit papier, kijk even naar onszelf. Als wij een bestemmingsplan maken, dan mogen de zienswijzen ingediend worden. Dan maken wij een nota van bevindingen van de zienswijze. Nou, dan word je samengevat. En dan word je ingeklonterd. En dan staat er een zinnetje achter. En er is geen reden tot wijziging van aanpassing van het stuk. Komt ook voor dat we het wel doen. Dat ben ik met u eens. Maar ik probeer wel het kader even te ik denk dat er veel meer belang gehecht wordt aan, want dat was het tweede punt wat ik in wilde brengen. Wat staat er in, de regionale inbreng erover? Want die gaat wat meer naar een abstractere niveau van zo'n structuurvisie. Om nog één opmerking te maken met betrekking tot die ecologische hoofdstructuur. Afgelopen, wat is het? Anderhalf jaar hebben wij vanuit de regio en ook vanuit onze gemeente en ook vanuit de belanghebbenden in het gebied veel met de provincie proberen te praten over die ecologische hoofdstructuur. De provincie is bezig te herijken. We zagen in eerste instantie zagen we daarin een verschuiving komen van nogal wat gebieden die bij ons er onderweg gehaald werden. En dat ging toevallig richting Wieringen-Randmeer. Heeft misschien iets te maken met geld wat daar naartoe moest op dat moment. Nou, dat hebben we wat terug kunnen draaien. Wat wij hier bedoelen te zeggen is, je bent bezig met die herijking. Die herijking die is, als het goed is, begin volgend jaar klaar. Is die in GS vastgesteld, dan wordt die in PS gezet. Neem dat dan over in dit verhaal. Dan is het voor iedereen duidelijk wat je doet. Je weet nu als je opneemt wat het oude beleid is, dat het binnen de kortste keren alweer veranderd is. De hamerslag is nog niet eens gevallen hè, van de structuurvisie straks. En dat wordt alweer veranderd. Dus we krijgen alweer de eerste herziening. Nou, iedereen in het bestuurlijke circuit die weten dat die gesprekken op in volle hevigheid gevoerd worden. Dan neem dan het juist op of maak dat duidelijk. Nou goed.
Stel de tekst bladzijde 34 van de structuurvisie klopt niet.
De tekst bladzijde 34, er is nu nog geen besluit gevallen, maar iedereen weet dat volgens mij januari of februari gaat het in GS plaatsvinden. Ja, en dat weet de provincie ook. En daar zitten dus verschillen erin.
Maar mijn vraag was, kunt u ons informeren over wat er dan bij ons weggaat en wat erbij komt?
Dat kunnen we.
En kunnen wij daar nog een mening over hebben of niet meer?
Ja. Ik ga u niet ontslaan van de mogelijkheid om te vormen van een mening. Dat zou wel erg ver gaan. Wij hebben dat getoetst hè, in dat vooroverleg aan ons kaderbesluit, om het iets te noemen. Hè. Zo hebben we ernaar gekeken natuurlijk. Van, nou, hoe zit het daarin geformuleerd? Wat heeft de raad waar? Heeft men natuurlijk? Dan zo hebben wij dat getoetst. En we hebben ook op basis van de gesprekken met, daar komt hij, de OLGGB... Dat is de opvolger van de landinrichtingscommissie. Hebben we vooral gezegd, laat het ook praktisch benaderen. Daar waar een kans is, moet je hem grijpen. He, dus meer redeneren vanuit zoekgebieden. En die zoekgebieden zijn gerelateerd aan ons kaderbeleid. Zo hebben wij daarnaar gekeken. En dat is overgenomen door de ILG-gebiedscommissie. En is als zodanig ook naar de provincie ingebracht. Maar die stukken kunt u krijgen natuurlijk. Ze zijn niet meer geheim nou geloof ik. Ze waren een tijdje geleden nog strikt geheim. Maar dat... Kijk, en ik kan me dus uw positie voorstellen, mevrouw Leding, dat u zegt, ik vind het moeilijk om het stuk te amenderen. Want daar wil ik ook geen geweld aan doen. Maar ja goed, het is wel een brief en we kunnen bijvoorbeeld met regelnummers geven. Die zeggen vanaf die zin, vanaf regel zoveel, wil ik anders geformuleerd hebben. Dat ik op die manier het amendement verwoord, dat kunnen we doen. Hè, het is, zeg maar, de... Straks de zienswijze van de gemeenteraad richting de provincie. En wij hebben eruit proberen te distilleren wat eigenlijk een beetje in dat schimmige gebied zit tussen de regionale inbreng en wat er nou echt des gemeentes is. En dan kom je ook, ja, heel vervelend, we hebben kaderbesluit en we krijgen straks onze eigen structuurvisie. Nou ja, dat is het ingewikkelde waar we in zitten. We hebben nog aan de provincie gevraagd om uit te stellen, omdat wij nog niet klaar waren, maar dat hebben ze niet gedaan. Nee. De andere vraag met betrekking tot het bolle concentratiegebied. Ons deel daarvan zit in de dat is een oude relatienota gebied, dat zit er gewoon weer in. Als meneer Groot zegt, volgens mij is de binnen Duinrand eruit gehaald, dan moeten we dat even checken. Ik heb niet het beeld dat zo is, dat het gebied uit is. Als het al zo zou zijn, hebben wij zelf er ook wat uitspraak over aan, met namelijk ten noorden van Egmond aan de Hoef, aan de westerkant van de Herenweg, hebben wij ook uitspraken gedaan als gemeente in kaderbesluit. Het verschil is dat, zeg maar, het noordelijke zandgebied krijgt wat meer ruimte ervoor. Die krijgen bijvoorbeeld, ik heb begrepen, meer ruimte voor bouwkavels. Op 3 hectare zitten die. En bij ons blijft het op 2, blijft het steken op 2 hectare. Nou, dat is een verschil. En wat vind je van dat verschil? Wij constateren alleen dat er een verschil in zit op dit moment in het stuk, als ik het goed op mijn netvlies heb zitten. Misschien moeten ze in Noord ook op 2 hectare blijven. Zo kun je dat ook interpreteren. Er zit een verschil in. Is dat een beleid van de provincie om ons gebied daarvoor minder waar te maken? Een soort teleurstellingsbeleid? Ja, ik weet het niet. In ieder geval niet in de gesprekken geweest die we gevoerd hebben.
Mag ik even interromperen? Even over wat er nou precies staat volgens de wethouder, want volgens mij is het college gewoon een mening en dan is het volgens mij prettig om dat ook op die manier te formuleren in de zienswijze. Zoals het nu geformuleerd staat, op pagina 3, onder landbouwbeleid, helemaal achter in de tweede alinea,
Daar wordt iets gezegd over schaalvergroting. En vervolgens dat het onderscheid tussen de twee gebieden dient te vervallen. Volgens mij impliceert dat, voor de goede lezer, dat 3 hectare ook wenselijk zou zijn in de Egmonden. En als het college daar dat niet vindt, en alleen maar vindt dat er geen verschil moet worden gemaakt, dan moet je dat volgens mij ook op die manier formuleren. Zoals het er nu staat, heb ik het ook gelezen, zo heb ik het ook aan u voorgelegd, van eigenlijk vindt u dat het niet zo kan zijn dat in de Egmonden de mogelijkheden beperkter zijn dan op de noordelijke zandgrond.
En dat kun je dus 2 kanten op interpreteren. Oh, ik kan me voorstellen dat...
En niet als u vindt dat ze niet beperkter mogen zijn. Dan kun je het maar 1 kant op interpreteren. Namelijk dat het hier ook naar 3 hectare moet. Maar u zou ook kunnen zeggen van nou van ons mag het de noordelijke zandgrond ook naar 2 hectare. Maar dan moet u het volgens mij toch iets anders formuleren.
Ja, maar ik denk niet dat... We doen ons best al om het onderscheid te maken tussen de zienswijze van de gemeente Bergen. De zienswijze van de regio Alkmaar. En als we dan ook iets moeten zeggen over hoe we het zouden willen hebben in de Kop van het Holland, dan gaan we wat verder van huis. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, als de raad een amendement zou maken, dat men zegt, wij vinden 2 hectare vinden we voldoende in onze gemeente. Dan draait het als om. Alleen kom je dan wel, loop je tegen dat is een beetje de achterliggende gedachte, tegen de concurrentiepositie aan van de bedrijven. Dat is waar je dan tegenaan loopt. Maar goed, wij hebben het hier willen formuleren, zo omzichtig mogelijk. Maar goed, als u zegt van we doen het anders, dan wachten we de amendementen die naar gaande op de tekst af. Landgoed wonen. In wezen hebben we dat in kaderbesluit eruit gehaald. Bij ons is het er niet in naar voren gekomen. Nou was het ingewikkelde wel dat bij de landschapsconferentie het wel een rol speelde. Dus dan was het voor ons wat lastig formuleren. Dat hebben we nog niet, zijn nog niet in staat geweest dat er nu voor te leggen. Dus dat was een soort hinkel op 2 gedachten wat wij daar hebben. We hadden zeg maar in de gebiedsvisie staan landgoederen ten westen van de Hierenweg. Daar heeft u van, hebben we in het kaderbesluit gemaakt dat daar een natuurontwikkeling zou komen. Dus in principe komt het bij ons niet voor binnen het huidige beleid. En ik, ja, dat is een heel moeilijk formuleren. Ik geef dat toe. Nemen we op. Maar binnen het huidige beleid willen we het niet. Ja. Oké. Okay. Ik kijk verder. Volgens mij heb ik het gros. WVG, meneer Groot. Waar is de structuurvisie in conflict met de WVG? Ik kan het u niet op de kavel vertellen. Wij hebben opgenomen in ons WVG-beleid zeg maar de zoeklocaties, de breedte van de zoeklocaties. Hebben nu ook overleg over met een aantal eigenaren over hoe we daar mee omgaan. Dat wordt nu als het ware, dat kon niet, zeg ik erbij, op basis van het oude streekplanbeleid van de provincie. Hè, want daar zaten ze niet in. En nu zet juist deze structuurvisie die deur wel een stukje open. Door de mogelijkheid te bieden van, kom met een zeer onderbouwd voorstel, zoals de heer Hierbrink net aangeeft. Dan heb je kansen en mogelijkheden om het voor elkaar te krijgen. En dan eigenlijk een beetje reden te meer om uit te gaan van WVG op die locaties waar we het over hebben.
Ja. In dat verband dan toch een vraag. Aan de westkant van Egmond aan de Hoeve hebben we niet zo lang geleden een aantal percelen aangekocht. En als ik nou probeer het kaartje goed te bestuderen, dan is het provinciale beleid in strijd met die aankoop van ons.
We hebben nog geen gronden aangekocht. Ja,
langs het nachtegale pad toch?
Nee. Nee.
Oh, in de begroting staat die opgenomen.
Nou, dan kunnen we het gewoon doen. Ja. We hebben dat besluit volgens mij nog niet genomen.
Hij staat wel in de begroting.
Nee. Ja, dat klopt. Ja. Maar we hebben het besluit nog niet genomen. Ja. En dus dat, sterker nog, daar komen we met een andere mening over. Dus eigenlijk biedt deze structuurvisie wat meer onderbouwing voor het vestigen van die WVG-gronden. Alleen is de realisatie ervan ook blijft een onzekerheid natuurlijk, omdat je dat moet via de commissie moet laten lopen. Ja, het areaal van de landbouw. Ik vind dat vooral een zaak die de standsorganisaties zelf erover moeten gaan aanbrengen richting de provincie. Ik ken de druk op de grond. Ik weet van de onderzoeken vanuit de LTO, die de structuuronderzoeken. Grote druk op de grond. Schaalvergroting. Ik heb het idee dat er wel aanknopingspunten zijn in de structuurvisie. Met name voor verbreding in onze gemeente. Nou, dat moet kansen bieden ook in relatie tot ons kaderbesluit. Voor mij heb ik de meneer Van der Lijf die vraag gesteld over, ja, maar hoe zit het nou met die bestemmingsplannen? Laten we even, de provincie verwacht van ons dat wij binnen 18 maanden, na vaststelling van de structuurvisie, het beleid van de provincie overgenomen hebben in de bestemmingsplannen. En dan hoeven ze het niet meer te toetsen, want dan staat het er gewoon in. Gaan wij iets anders doen dan dat, dan... daar hebben we het toen met elkaar over gehad bij de nieuwe wet ruimtelijke ordening. Hè? Van wie is nou waarvoor verantwoordelijk? De provincie legt zijn beleidskader nu vast. Wij worden geacht dat over te nemen. Doen we iets anders? Dan kan de provincie ons eerst gaan proberen te overtuigen dat wij moeten doen wat zij zeggen. En komt puntje bij paaltje, dan kunnen ze ons overroelen op die gebieden. Zo zit de nieuwe wet ruimtelijke ordening in elkaar. Wij hoeven de bestemmingsplannen niet meer formeel voor te leggen. Maar ze krijgen wel een plek in het kader van zienswijze, dus ze weten wat we erin schrijven. Dus zij hoeven geen toestemming meer te geven. Zij moeten, het is omgekeerd, als zij denken dat wij iets, stel dat wij een dorp gaan bouwen vlak achter de Pettermer, of tenminste de Zeedijk. Nou, dan zal de provincie daar ons gaan overroelen. Ze hoeven geen toestemming te geven, ze moeten zelf het initiatief nemen om dat weg te werken. Kan je na, zeg maar, een ouderwetse aanwijzing krijg je dan van de provincie. Dat is andere, dat is de wet.
Zo zien dat, net zoals het EDP wat we net hebben gehad vanavond, dat wordt bij ons in het artikel zoveel BRO-overleg ingediend en zo moeten wij onze bestemmingsplannen in ontwerp ook aan de provincie aanbieden?
En dan kunnen zij een zienswijze indienen. En als zij het provinciaal belang geformuleerd hebben, wij komen niet tegemoet aan hun zienswijze, hè, dus aan hun provinciaal belang, dan kunnen wij gewoon het plan vaststellen, even stoer doen, en dan is het aan de provincie om dan in te grijpen. In ons ruimtelijk beleid door het vaststellen van een bestemmingsplan voor ons gebied. Dan moeten ze, we hebben nog niet de tijd gehad om dat mee te maken, maar als dat een keer gebeurt, dan weten we het. Volgens mij heb ik alle vragen gehad, voorzitter.
Hartelijk dank. Ja, de tweede ronde is ongemerkt al tijdens... Nee, maar de tweede ronde is ongetwijfeld al... stiekem begonnen zonder dat u het in de gaten had. We stellen nog een paar vragen, stel ik voor, als tweede ronde. En dan sluiten we dit agendapunt af. U heeft... Nee, maar er komt nu een tweede ronde. Dan kunt u alle vragen die zijn blijven liggen nog eventjes stellen. Mevrouw Luttek.
In de eerste termijn heb ik een vraag gesteld over het transformatiegebied. Wat een heel groot gebied is. En daar wordt helemaal niet over gesproken. Ook niet in de zienswijze. En wat voor gevolgen die kan hebben voor de gemeente Bergen, dat vind ik behoorlijk een belangrijk punt.
Ja, de ronde is één op één.
Het is een aanduiding op de kaart, hè? De themakaart behoud en ontwikkeling van natuurgebieden. Het is voor ons even heel snel niet een aanduiding van een functie. Maar meer dat daar natuur moet gaan komen. Staat op die kaart staat het aangegeven. Zo hebben wij het geïnterpreteerd.
Nou, dan heeft u niet goed in huiswerk gedaan. Want het transformatiegebied, dat staat echt heel duidelijk in de toelichting van de provincie. Dat het een combinatie is van verschillende functies. Wonen, natuur, waterberging. Ik heb al die kaarten even leuk doorzitten.
Ja, okay. Dan snap ik dus precies wat u bedoelt.
En het is een heel duidelijke...
Zal ik u dan aangeven wat die vlek betekent daar bij op themakaart behoud en ontwikkeling van natuurgebieden. Daar staat het transformatiegebied ingetekend. Dat betekent de zone van, die heet bij Castricum van kust tot kust, gekoppeld aan wonen in het groen van Castricum en Heiloo. Dat is het waar het hier over gaat. Dat is dan waarschijnlijk de natuurontwikkeling die daarin... Nee, ik zie het, maar er is ook dan de vraag van transformatie waarheen. Ik kan de vlek hier duiden op basis van mijn... Wat ik weet wat er speelt in dat gebied. Dat is natuurontwikkeling, gekoppeld aan wonen in het groen van Kassicum en Heilo, het project wat zeg maar mede met de provincie in samenspraak daar vormgegeven wordt. En dat is waarschijnlijk die transformatie, die verandering. Dus dan spreek je over wonen en natuurontwikkeling.
Nee. Oh. Ik wil u graag wijzen op de toelichting die wordt gegeven op het transformatiegebied, want dat is breder in ieder geval. Niet alleen natuur en of wonen in natuur, maar het is wat breder. Maar goed. Oké, dan heb ik het niet goed. Nou, excuses daarvoor dan. Ik dacht dat hij zei, daarmee bedoelen ze wonen en natuur, maar er zijn wel, vijf functies worden genoemd.
Het gebied wat er daar staat, hè, want dat was uw vraag, want u vroeg net van wat betekent voor gemeente Bergen, gaat het over dat verhaal wat ik net gezegd heb?
En mijn vraag aan u is, waarom is dat niet meegenomen ook in de zienswijze, want het heeft gevolgen voor de gemeente Bergen?
Het is vertaling volgens, voor zover ik het kan zien, van bestaand beleid, ook van de provincie.
Het stuk staat niet in onze gemeentelijke structuurvisie. Ik wil graag nog even terug naar het stuk. Ik denk dat voor de een aantal uitspraken die worden gedaan, dus die algemene uitspraken waarvan wij dus denken van nou, dat zouden we iets aangepast willen of anders willen. En dat betreft nou bijvoorbeeld dus het puntje 2 wat we genoemd hebben en punt 8 en 9. En misschien nog iets erbij, dat we een aantal dingen willen aanpassen dan in de brief. En ik weet niet of u dat nou wil gaan nummeren of dat we dat gewoon in de brief moeten doen. Dat moeten we dan maar even praktisch zien, hoe we dat praktisch in de raad gaan voorleggen.
Ja, voor mij is daarbij het handigste dat we de brief met alinea-nummering maken. En dan is het eenvoudig, of zinnummering, dan is dat te doen.
Te bewenken bediend. De heer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben een tikkeltje rozig, maar ik dacht dat ik... Ik heb hard gewerkt vandaag, maar ik dacht dat ik een vraag gesteld had waar ik nog geen antwoord op gehad had. En dat is misschien wel een redelijk complexe vraag over op welke punten de provinciale structuurvisie conflicterend is met het kaderbesluit. En ik had nog wel wat erachteraan, maar...
Ja, maar feitelijk is dat het stuk wat hier voor u ligt. Want dat is waar we het aan getoetst hebben.
En dan had ik vervolgens nog een opmerking. In de provinciale structuurvisie wordt gesproken over gecombineerde CQ verbreden landbouw. Zo heb ik dat tenminste gelezen. En de provincie die gooit daar vervolgens nog een schepje bovenop. Want dat heb ik dus gelezen. Door te stellen dat de tweede functie nog wel eens... de eerste kan en mag worden. Ik zou u willen vragen om daar eens over na te denken. En mede in het licht wat de heer Groot opmerkte over kamperen bij de boer. Mijn zinziens dreigt de klok dan zo ongeveer 50 jaar teruggezet worden.
Ik kijk nog even verder.
Mag ik even richting mijn collega?
Meneer Groot.
Ja, verbreden van de landbouw, dat betekent ook wisselteelt en al dat soort zaken wat daarmee te maken heeft. Dus ik denk dat, ja, je kan 50 jaar terug, als je de zegeningen van 50 jaar terug...
Ja, ik bedoel dat met name met kamperen bij de boer, dat is de gecombineerde landbouw dan.
Nee, dan moet u duidelijk kijken naar de functies die op een bouwblok in principe zijn toegestaan. En als we dan naar bouwblokvergroting gaan van 2 hectare, dan kunt u zelf uitrekenen welke gevolgen dat voor het gebied heeft. Zo heb ik het al eens gelezen, maar als de portefeuillehouder het anders weet, dan hoor ik het.
Goed, het gaat
er wel. Er stond in het stuk van die provinciale structuurvisie dat het wel eens zou kunnen zijn dat de hoofdfunctie de tweede functie wordt. En zo heb ik dat gelezen.
Ja, maar kijk, dan dat je, als je nou bijvoorbeeld neemt, wij kijken dan naar kamperen bij de boer en dat heeft een stevig ruimtebeslag. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar zorgboerderijen. Je ziet op het ogenblik zorgboerderijen, Ja, ik neem een voorbeeld wat niet bij ons in de gemeente ligt, maar ik toevallig van de week geweest ben. Dus in de Starre Meer, dat is een boer. Dat was een boer met flink wat melkkoeien. Die bleek geen opvolging te hebben. Die heeft zich samen met zijn vrouw gericht op de zorg. En die heeft nou nog een stuk of, 20 vleeskoeien. En hele andere dingen. Dus die zorgfunctie heeft feitelijk de hele functie van de boer een beetje in de verdrukking gebracht. Maar er zit wel beheer van het landschap zit erin. Nou, dat is wat hiermee bedoeld wordt.
Ja, dat snap ik wel. Maar ik probeer alleen maar aan te geven dat je daar op een bepaalde manier ook tegenaan kan kijken. Dat het niet meer het onderhoud van het landschap wordt. Maar die hoofdfunctie de overhand gaat krijgen. En dan in relatie te kamperen bij de boer. En dan krijg je dus weer de situatie die we nu al een tijdje gehad hebben. Omdat we dan, daar dreigen we weer in een situatie verzeild te raken die we net achter onze rug hebben. Zo bedoel ik het eigenlijk feitelijk.
Kijk, ik krijg een schop onder tafel van mijn rechterbuurman als ik het nou niet goed zeg. Laat ik het met een voorbeeld toelichten. Twee hectare maakt de structuurvisie mogelijk voor bouwvlakken. Dat haalt ons niet tegen om daar toch 1,5 hectare van te maken als wij dat in de bestemmingsplan willen vastleggen. Maar dat creëert wel de mogelijkheid, dat was net even de discussie met de Riebink, dat er geen 3 hectare wordt. Snap je? Dus je hebt daar binnen ruimte om als gemeente dan nader in te vullen.
Dat vraag ik me eens af. Even, want ik had er nog een vraag over. Want er was discussie over die bouwblokken. En dan snap ik het op bladzijde 60 niet, maar misschien dat u dat maandag kunt vragen. Wat daar bedoeld wordt. Hè? Gewoon de bus. Nee, maar. We hebben fractievergaderingen helaas. Dus, maar er wordt er gezegd, wat zijn 60 van de structuurvisie, en dat gaat over dat gebied met die verbreden landbouw, dat er bouwblokken nodig zijn van minimaal 2 hectare. Grotere bouwblokken zijn mogelijk met een ontheffing van gereputeerde staten. Dan heb ik het niet over het bollengebied. Nee, want daarna komt het bollengebied en daar staat bij maximaal 2 met een ontheffingsmogelijkheid tot 3 of meer. Dus ik snap helemaal die tekst daarboven, dat staat onder 6.5 en het begint over zone 2, dat gaat over die verbreden landbouw. En denk ik, in die verbreden landbouwgebieden zou minimaal 2 hectare moeten zijn, daar snap ik helemaal niks van.
Misschien moet toch maandag samen heen gaan dan, want ik ga echt niet de provinciale structuurvisie uitleggen.
Ik wil het schriftelijk stellen, aan een andere fractie ofzo.
Ah nee, maar u hoeft het natuurlijk niet uit te leggen, maar als je er iets, in je zienswijze iets over zegt, moet je dat wel kunnen motiveren. Dat vind ik belangrijk.
Ik stel voor, ik vond het een goede suggestie om dat te nummeren in alinea's en dan gewoon per tekst een amendement voorstel te maken of zo.
Is dat volgende week dinsdag?
Volgende week dinsdag is dat, ja. Toch? Volgende dinsdag. Maar misschien dat u maandag zoveel hoort dat u zegt, we gaan de brief nog aanpassen.
U kunt de fractievergadering in de bus houden en gewoon mee rijden. Zijn er nog vragen? Nee? De heer Kaakman.
Ik heb eigenlijk meer een opmerking. Want ik had in het begin van deze discussie ook een opmerking gemaakt. Dat kwam erop neer dat wij het in feite wel eens zijn met de opzet van de provinciale structuurvisie. En dat wij geen reden zagen om zienswijze in te dienen. Gezien de antwoorden van de wethouder. Bevestigt hij dat eigenlijk meer, want je moet het in grote lijnen zien. En in de provinciale structuurvisie is er eigenlijk weinig beperkingen. Of anders moet je toch aan kunnen tonen dat mogelijk is. En aan de andere kant is die structuurvisie ook een bescherming voor ongewenste dingen. Dus ik zou zeggen, geen zienswijze indienen. Kunnen we het zelf invullen.
Hartelijk dank, u pleit voor een A-stuk, maar ik kijk even in het rond en... Ik denk dat de heer Kraakman die pleit voor een A-stuk, maar ik denk dat u alle verder een B-stuk wilt.
Nee, de heer Kraakman pleit voor een B-stuk en daarin een amendement om de brief niet te versturen. Daar pleit hij voor.
Dames en heren, zijn we het erover eens dat dit als B-stuk naar de raad gaat?
Ja. Vraag, ja, één vraag dan. De voorzitter deed, of nee, de wethouder een toezegging over die gebieden, over die EAS. Ik stel voor dat u dat... Hoeft het niet thuis te hebben. Als er in de raadskamer neergelegd wordt die stukken, in een dossiertje vind ik het genoeg.
Ik zie een hoofdknik, dat is een toestemming. Dames en heren, ik heb nog één agendapunt. Met uw welnemen gaan we daar naartoe.
Het voorstel betreft het vaststellen van een begrotingswijziging. Dat is natuurlijk een raadsbevoegdheid. Als gevolg van de septembercirculaire. Wie mag ik erover het woord geven? De heer Hietbrink.
Wij stellen voor dat het als hamerstuk doorgaat naar de raad.
Positief.
U kunt toch niet zo snel de vergadering beëindigen? Dat is keiharde vergaderdiscipline. Ik zie geen mensen die een andere mening hebben, dus ik neem aan dat iedereen vindt dat het ook een A-stuk wordt. Dan sluit ik hier bij de vergadering en ik dank u voor uw buitengewoon scherpe opmerkingen en uw snelheid waarmee u dit gedaan heeft. Want ik heb hier staan 22:30 en we hebben 20 minuten gewonnen en die voeg ik toe aan de wandelgangen.